Laten we een ogenblik blijven staan terwijl we nu onze hoofden buigen en op de Heere zien. Als er enige verzoeken zijn om aan God bekendgemaakt te worden, zou u dan nu zo even uw hand willen opsteken naar Hem en op uw hart houden wat u wenst. Onze Hemelse Vader, we zijn dankbaar voor nog een dag. En die is nu begonnen opgetekend te worden. Hij zal geschiedenis zijn. De diensten van deze morgen zijn al voorbij. De woorden die gesproken zijn, zijn in de lucht, op de band. En we zullen deze op een dag moeten ontmoeten. Het zal of goed of fout zijn. We geloven dat het juist is, omdat het uw woord is. Nu wij bidden dat u ons vanavond de verzoeken toestaat die wij doen. Met onze handen die wij opheffen, leggen wij de verzoeken voor. Gij wist waaraan wij behoefte hadden en waar we om vragen. Daarom bidden wij dat u ons zult antwoorden, Heren, en ons de verlangens van ons hart geeft. Dat is, indien wij het kunnen gebruiken om u te eren. Sta toe, Heren. Genees de zieken in ons midden. Neem alle zonde en ongeloof weg. Geef ons opnieuw een deel van uw zegeningen vanavond, Heren, terwijl we uw woord overdenken en de tijd waarin we leven. We zijn samengekomen, Vader, voor geen ander doel dan te proberen te leren hoe wij beter en dichter bij u kunnen leven. Want we zien de dag naderen en wij moeten vaak samenkomen om instructies van u te ontvangen. Sta het toe, Vader, in Jezus' naam. Amen. Dank u, u kunt gaan zitten. Ik weet dat het ontzettend warm is en de zaal is barstens vol. En het spijt me dus, spijt ons, dat wij geen airconditioning hebben. En er zijn twee dingen die ik voor de gemeente wil doen, zodra ik hier opnieuw kan zijn. Op de wijze waarop ik het wil, wanneer ik weer regelmatig in de samenkomst kan zijn. Ik wil ook een piano, die zo staat dat de pianist naar de samenkomst zal kijken. Ik wil een orgel aan deze kant en een airconditioner. Dan zou ik voelen dat het in orde zou zijn. En we zullen de Heere vertrouwen en we weten dat Hij het ons zal toestaan. En ik geloof dat zij vertelde mij dat broeder Hickerson dit pas uit het tijdschrift haalde. Hij legde het daar ginds op mijn bureau. Dat is die formatie van engelen die in het tijdschrift stond waarover werd gesproken. Ziet u die piramidevorm? Kijk naar deze, aan deze kant. Die puntige vleugel die eraan komt met zijn borst die zo vooruitsteekt aan mijn rechterhand. Zoals ik al maanden en maanden geleden sprak vanuit dezezelfde kansel. Zie, daar is het, zie. En het tijdschrift Look, of het tijdschrift Life, daar staat het in. In het mei-nummer, de 17e mei geloof ik dat het is. Is dat juist? Het nummer van 17 mei. Mevrouw Wood vertelde mij vandaag dat veel mensen haar opgebeld hebben en dat hebben gevraagd. Het is het nummer van mei, de 17e mei. Het is een geheimzinnige wolk. De wolk is 26 mijl hoog, ongeveer 42 kilometer, en 30 mijl, ongeveer 48 kilometer breed. En dat is waarover wij hier aan het spreken waren. Dat is waar de engel des Heren naar beneden kwam en de plaats deed beven. En de hele, het klonk luider. Ik weet dat er één man is, ik denk broeder Softman, ik zag hem een poosje geleden ergens. Hij is hier, jij stond, ja, helemaal achteraan hier. Hij stond vlakbij toen het gebeurde. En ik denk dat ik niet te ver van hem vandaan was. En ik zag hem gewoon, probeerde naar hem te wuiven. Alleen, ik had zijn verrekijker. Omdat de dieren waarop wij jaagden niet op deze heuvel waren. Nu, ze waren op de andere heuvel gegaan. En ik ontdekte ze de dag ervoor en zei hun waar zij heen moesten gaan. En ik ging daarin waar ik, als zij langs deze kant zouden komen, in de lucht zouden schieten. Om hen aan die kant op te jagen, zodat zij hun dier zouden kunnen hebben. Dus het waren javelina-zwijnen. En ik stak dus over langs deze kant en zij waren er niet en ze waren aan geen van beide zijden. Ik zag broeder Fred naar voren lopen en daar waren ze niet. Hij liep terug en broeder Norman liep over de heuvel heen en ik draaide me om en ging naar beneden in een kleine kloof en wandelde gewoon in mijn eentje. Ongeveer 2 kilometer door echt ruw land. En ik was gaan zitten en ik keek rondom mij. Dus het later op de dag. En ik plukte wat van die, wat wij goat headers, geitenkopjes noemen. Het is zoiets als een klit. En ik was ze van mijn broekspijp aan het afplukken. Precies dezelfde soort als die ik mezelf zag plukken toen ik u hier vertelde van het visioen ongeveer 6 maanden voordat het gebeurde. Ik zei, dat is vreemd. Kijk hoe precies ten noorden van Tucson ik ben. Zo'n beetje noordoost. Dat maakt Tucson, als u zich herinnert, ik zei, iets zuidwestelijk. En ik zei, dat is vreemd. En ik keek naar die klit, terwijl ik er een heleboel van mijn broekspijpen afplukte. Als u daar nooit bent geweest, dat is een woestijn. Het is helemaal niet zoals hier. Het is daar ongeveer 20 keer helderder. En er zijn geen bomen en dergelijke zoals hier. Alleen maar cactus en zand. Dus ik keek er zo naar. Ik sloeg gewoon mijn ogen op. En op ongeveer, ik zou zeggen, 800 meter van mij af, zag ik een hele kudde javelina's. Die aan het eind tevoorschijn kwamen, waar ze wat woestijnplanten aan het eten waren. En ik dacht, wel, als ik nu broeder Fred en broeder Norman daar maar heen kan krijgen, dat is precies de plek. En de avond daarvoor was de Heilige Geest zo geweldig in het kamp, dat hij mij dingen vertelde die gebeurd waren en die aan het gebeuren waren. En ik moest opstaan en uit het kamp weglopen. En toen de volgende morgen was ik daar naartoe gegaan. En ik vertrok en ik zei, wel, als ik broeder Fred kan bereiken, ik kan om deze berg heen bij hem komen, wat ongeveer 1,5 kilometer deze kant op was. En ik moest ongeveer 3 kilometer lopen, misschien 5 om hem te vinden, langs deze kant terug, naar beneden, langs wat wij een varkensrug noemen, dan weer terug tot op de top van deze ruwe, puntige bergen en afdalen naar deze kant, oversteken en verder door, en afdalen in die richting om hem te pakken. Dan moest hij helemaal naar de voet van de heuvel gaan om broeder Norman te halen, wat waarschijnlijk 6 of 8 kilometer zou zijn, en dan teruglopen. En ik zou een stukje van een papieren zakdoekje ophangen aan een tak van de mesquitestruiken daar, zodat ik mezelf kon wijzen naar welke richel ik moest gaan wanneer ik terugkwam. En ik kwam net over een kleine richel, waar er een heleboel puntige rotsen waren, en er loopt daar een hertenpad aan de andere kant, ongeveer 40, 50 meter onder de rotswand. En het was al wat later op de dag, en ik zou zeggen 8 of 9 uur. Denk je niet dat het zoiets was, broer Fred, misschien 9 uur of zoiets? Ik liep snel deze kant op om te voorkomen dat de javelina's mij zouden zien. Er zijn wilde zwijnen, weet u, en ze zijn tamelijk schuw. Dus ging ik de heuvel over deze kant op en begon de heuvel op te rennen. En ik liep door op een, wat wij noemen, een sukkeldrafje. En plotseling dreunde het over het hele land. Ik had nog nooit zo'n verschrikkelijke knal gehoord. Het beefde gewoon en de rotsen rolden. Ik voelde mij alsof ik wel 1,5 meter van de grond moest zijn gesprongen. Zo leek het wel. Het maakte me gewoon bevreesd en ik dacht, oh my. Ik dacht dat er op mij geschoten was. Ik droeg een zwarte hoed. Ik dacht dat zij misschien gedacht hadden dat er een javelina was die op de berg opliep. Dat iemand mij had beschoten. Het knalde zo luid, precies boven mij op die manier. En toen plotseling zei iets, kijk omhoog. En daar was het. Toen vertelde hij mij, het is het openen van die 7 zegels, keer huiswaarts. Dus daar kwam ik. Ik ontmoette broeder Fred en broeder Norman ongeveer 1 uur later toen ik hen vond. Ze waren opgewonden en spraken erover. Daar is het. En de wetenschap zegt dat het onmogelijk is voor welk soort nevel of wat dan ook om zo hoog te komen, mist, damp, zie, het gaat alleen maar, ik zou het niet weten, wanneer wij over zee gaan, dan vliegen we op 9000 voet, dat is boven de stormen, dat is ongeveer 6,5 kilometer. En laten we zeggen dat er boven de 24 kilometer geen damp meer te vinden is, maar dit is 42 kilometer, 26 mijl, en ze hing daar de hele dag, zie, ze weten niet wat het is. Maar dank de Heer, wij wel. Amen. Dank u, broeder Hickerson. Ik zal het daar ginds op mijn bureau bewaren. En wanneer wij het boek schrijven, wel, dan kunnen we het gebruiken. Ik heb hier een briefje dat mij werd gegeven. Ik geloof dat ons aantal is toegenomen sinds ik hier de laatste keer was. Ik denk dat zijn naam is, tenminste zijn vaders naam, David West. En ze hebben een klein ventje hier dat zij aan de Heer willen opdragen. Is dat juist? Was het vanavond of was het woensdagavond? Ik weet het niet. Het is vanavond? Dat is fijn. Wel, wat zal... U bent David, nietwaar? Dat dacht ik al. In orde. Wat denkt u ervan om de kleine vent naar voren te brengen? Als onze zuster naar deze piano hier wil komen en voor ons het lied Breng ze binnen wil spelen, als de voorganger hier naar voren wil komen, dan zullen we deze kleine jongen opdragen aan de Heren. Nu. Wij proberen het schriftuurlijk te houden. Dit is uw kleinzoon. Broeder West. Het lijkt niet mogelijk, nietwaar? Zuster West, hoe vindt u dat? Is het niet? U weet toch wat ik denk? U weet dat ik ook grootvader ben? Het doet mij denken aan broeder Demas Shakarian. Hij stond voor een grote menigte mensen en hij haalt alles door elkaar, net als ik, weet u. Hij stond daar en hij zei, weet u, ik vertelde Roos, dat is zijn vrouw, dat ik mij heel wat ouder voelde sinds ik een grootmoeder ben geworden. Hij zei, nee, ik bedoel de grootvader. Weet u, u bent niet alleen, broeder West, er zijn er hier een heleboel. En het is in orde. Ik geloof dat wij onze kleinkinderen echt kunnen waarderen. Dit is niet, ik hoop dat dit niet slecht klinkt, maar we kunnen meer tijd met ze doorbrengen, denk ik, dan met onze eigen kinderen. Ik vroeg dat laatst aan mijn vrouw, ze zei zeker, je knuffelt ze even, geeft ze weer terug aan haar moeder en dan gaat weer door. Nu, ik heb een kleinzoon daar achterin, hij zegt, papa preken. En ze hadden de collecte vorige zondagavond opgehaald en het lag op de tafel en ze brachten hem binnen, daar ging ze, en hij hoorde mij door de microfoon en hij zei, papa preken. En Billy zei, ja daar. Hij zei, nee. En de collecte ging helemaal over de vloer. Hij wilde hier naartoe komen, weet u. En hij roept altijd naar mij, weet u, als hij mij ziet bij mijn conventie, dan schreeuwt hij, papa preken. Hij riep het heel hard, dus ik weet dat zij heel schattig zijn. Dus ik zei, vraag mij af of ik iets van dat haar zou kunnen lenen. Hij heeft het zelf nu niet nodig. Ik wel. Wat is zijn naam? David Jonathan. Is dat niet een mooie naam? Wel, ik hoop dat zijn leven in dezelfde lijn zal zijn als van degene naar wie hij genoemd is. David, de koning David, op wiens troon Christus zal zitten. En ook Jonathan, de geliefde vriend. Ik zeg u, ze hebben een lieflijke kleine makker. We waarderen hen heel erg. Hij wordt wakker. En hij kan amen schreeuwen, even goed als de rest, weet u. Dus laten we ons daar niet door hinderen. We dagen hem op aan de Heere. Ik denk dat het erg lieflijk is om een jong paar te hebben en dat God een dergelijke kleine makker in hun zorg heeft geplaatst. En dat zij komen om hem aan de Heere te geven. En wanneer u dat doet, toont het aan dat u niet, dat u aan God teruggeeft wat God aan u heeft gegeven. God zegen hem. Nu, als je hem wilt vasthouden, ik geloof dat de moeder hem misschien wat beter zou kunnen vasthouden dan ik. En wat als wij gewoon onze handen op hem leggen? Zou u dat liever doen? Want ik ben bang dat ik hem zou laten vallen. Of niet hem laten vallen, of hem breken of zoiets, weet u. Ik ben altijd bang om ze te beschadigen, weet u. Maar Mida zei daar achteraan, ik denk dat dit een taak op het podium is waarop zij een beetje jaloers is op mij, weet u. Ze houdt ervan om ze vast te houden. Wel, kijk nou, hij gaat naar me kijken. Wel, hij is een fijne kerel, jazeker. Ja, misschien zou ik hem kunnen vasthouden. Ik vraag het me af. Oh, zuster, laat hem niet. Ik hoop dat hij niet valt. Hier, is dat niet lief? Zo schattig. Hoe gaat het met jou? Wel, nu, lieflijk. Laat onze hoofden buigen. Heer Jezus, vele jaren geleden, toen Christendom werd geboren, in de vorm van een man, genaamd Christus, de gezalfde Messias, was Jezus zijn naam. De mensen brachten hun kleine kinderen naar hem, dat hij zijn handen op hen zou leggen en hen zegenen. En zij laat de kleine kinderen tot mij komen en verbiedt het hun niet, want ter zulke is het koninkrijk der hemelen. Dit lieflijke kleine paar, hun grootouders en anderen, zijn getrouwe volgelingen geweest van het woord. Heer Jezus, ik breng en houd voor u vanavond, de voorganger en ik, deze lieflijke kleine David Jonathan West. Ik geef hem aan u, van de moeder en vader. Ik presenteer hem aan u, heren, voor gezondheid, sterkte en lang leven van dienst, om God almachtig te eren, die hem in deze wereld heeft gebracht. Mogen de zegeningen van God op hem rusten, mogen de Heilige Geest op dit kind rusten. Als er een morgen is, mogen hij het evangelie dragen dat zijn ouders en grootouders vandaag zo koesteren. Sta toe, heren. Nu, in de naam van Jezus Christus, geef ik u dit kind in een toewijding van zijn leven. Amen. Ik geloof dat ze een foto van de kleine makker willen nemen. Dat deed mij ook opspringen. Het klikken van de camera. God zegen u, zuster. Mogen u altijd de Heere Jezus liefhebben en koesteren en mogen de kleine makker opgevoed worden in de vreze Gods en een wonderbare kleine jongen zijn. Ik ben er zeker van. God zij met u. Ik geloof dat hij zijn kleine fopspeen heeft laten vallen. Hebben ze hem? Oh, nee. Nu, laten we dat kleine lied zingen. Breng ze binnen. Iedereen samen nu voor de kleine makker. In orde, zuster. In, bring them in. Bring the little ones to Jesus. Ik weet geen betere handen om ze in te leggen. U ook niet? De handen van de Heer Jezus. Nu, weet dat het heet daar is. En ik wil iets zeggen tegen de koster, mijn broeder Doc, of de anderen, degene die ervoor zorgen. Sommige van de zusters bederven hun rokken door vet dat aan de stoelen zit. Hoeveel hebben er wat van aanzien gekregen? Ik weet het van mijn vrouw en mijn twee dochters, kleine Betty Collins, mevrouw Beeler, sommige van hen. Het is iets, er zit vet aan. Als je er naar zou willen kijken, Doc, wanneer je kunt. Het is, geloof ik, het is waar ze, het is vet of verf of zoiets. Precies waar ze tegen de stoelen aan zitten. En het is dat niet. Broeder Doc zegt, er zit geen vet op waar het vanaf kan komen. Wel, dan weet ik niet wat het is. Iets dat gewoon het werd mij meegedeeld en ik zei dat ik het even zou melden aan Doc. Goed. Nu, woensdagavond, gebedssamenkomst. Is er nog iets? Hebt u alles aangekondigd? Hebt u uw aankondigingen gedaan, broeder Neville? De aankondigingen zijn allemaal gedaan. Nu zo de Heere wil, zal ik volgende week zondagmorgen spreken over het onderwerp van het aanklagen van deze generatie voor het kruisigen van Christus. Dat zou deze generatie niet hebben kunnen doen. We zullen ontdekken of zij deed of niet overeenkomstig het woord. Nu, volgende zondagmorgen, zo de Heere wil, als er iets gebeurt, ik word verondersteld om deze week in Houston te zijn, ook op een conventie, en dat zou mij tot en met zondag bezig kunnen houden, dus ik weet niet of ik het zou kunnen of niet, maar we hebben toch nog een paar zondagen meer om daarvoor te benutten, dan gaan wij naar Chicago voor de conventie, of samenkomst in Chicago, de laatste week van deze maand, en dan moet ik het gezin naar Arizona terugbrengen, want hun vakantie is dan voorbij en de kinderen moeten weer naar school. Nu. Hoeveel hebben zich verheugd in het lezen van het woord en in de zegeningen van de Heere? We hebben ons alle heel erg verheugd. Nu het is heet, en ik weet dat sommigen van u vanavond weer naar huis gaan. Ik weet dat broeder Rodney en Sardi en anderen in de hele tijd moeten rijden. En wacht even, u bent op vakantie, is het niet? Wel, ik hoor dat u gaat vissen. De Heer rekent geen tijd toe aan een man wanneer hij vist. Je wordt helemaal niet ouder als je aan het vissen bent. Dus nu, jullie meisjes, gaan met hem mee, zie. En ik zal daarheen komen en mij bij jullie voegen als ik kan. En u weet, de goede Heer, zeiden zij, bedeelt geen tijd toe aan een man wanneer hij aan het vissen is. Doe het veel als u zich helemaal nerveus voelt. Vissen is het beste wat ik ooit in mijn leven heb ontdekt om mee te ontspannen. Ik kreeg eens een kaart van meneer Troutman. Is er iemand die meneer Troutman zich herinnert? Van de ijsfabriek in New Albany. Hij had een kleine kaart waarop stond uitvissen. En het ging verder en zei, ieder man heeft broeders als hij uitvissen is. En met een helpende hand zullen ze u altijd bijstaan met het vissen. Hij had er ongeveer 8 of 10 verschillende dingen op staan. En helemaal onderaan stond, de mens is dichter bij God wanneer hij uitvissen is. Dus ik denk dat dat ongeveer juist is. De rijken en de armen zijn alle gelijk als ze uitvissen zijn, ziet u? En ze zullen alle een helpende hand uitsteken als ze uitvissen zijn. En alles ging over uitvissen. Wel, ik zal u over een ander soort vissen vertellen, wat ik gedurende de laatste 33 jaar heb gedaan, namelijk het vissen naar de zielen van mensen. Mogen de Heer ons helpen iedereen te winnen die wij kunnen vinden. Nu, dit is vanavond voor een bandopname. Nu, vanmorgen, als Jim hier is of aan het opnemen is, geloof ik dat ik op de band zei, iemand vestigde er mijn aandacht op, ik zei, de tweede Exodus. Ik bedoelde niet tweede, het is de derde Exodus. De Heilige Geest in de vorm van de vuurkolom. God die neerkwam in manifestatie, vervoerde de eerste Exodus en destijds en bracht Israël uit Egypte. De tweede Exodus was Christus die de kerk uit het judaïsme bracht. En de derde Exodus is wanneer dezelfde vuurkolom de bruid uit de kerk neemt. Zie? Uit het natuurlijke, uit het geestelijke en het geestelijke uit het geestelijke. De drie, ziet u? In het geestelijke uit de kerk, liever gezegd. Dan hebben wij de drie tijdperken ervan. Nu vanavond wilde ik nog een band maken. En die is getiteld, Is uw leven het evangelie waardig? Waarschijnlijk zal het niet erg lang duren, wel gewoon enkele schriftplaatsen en notities die ik hier heb. Maar eerst willen wij Gods woord lezen. Voor wij dat doen, laten we even onze harten buigen voor hem. Heer Jezus, elke man, vrouw of kind kan fysiek de bladzijde van deze Bijbel omslaan. Maar er is niemand die het kan openbaren dan u. Ik bid u, heren, terwijl ik deze tekst neem, zoals het op mijn hart gelegd is om het uit te zenden door de landen voor de mensen, opdat zij zouden mogen weten welk soort leven er van hen vereist wordt om te leven. Want zoveel hebben mij gevraagd, is het christelijk leven een leven van kerkdienst? Is het de armen helpen, de behoeftigen, of is het een standvastig lid? Is het een trouwe loyaliteit aan de kerk? En zulke vragen. Vader, mogen het correcte antwoord vanavond komen door deze woorden, terwijl wij een volhardende inspanning doen om ze tot de mensen te brengen. In de naam van Jezus Christus vragen wij het. Amen. Nu, sla in uw Bijbel het boek Lucas op. En wij zullen beginnen bij het 14e hoofdstuk en het 16e vers om enkele schriftplaatsen als basis te lezen. Als een achtergrond voor wat wij zullen proberen te brengen in ongeveer 30 tot 40 minuten. Nu, het 16e vers van het 14e hoofdstuk van Lucas. Maar hij zeide tot hem: een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij nodigde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ten uren van het avondmaal om de genodigden te zeggen: komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen alle zich eendrachtig te verontschuldigen. De eerste zeide tot hem: ik heb een akker gekocht, en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik bid u, hou mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: ik heb 5 juk ossen gekocht, en ik ga heen om die te beproeven. Ik bid u, hou mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. En de dienstknecht, wedergekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig en zeide tot zijn dienstknecht, merk op, het is niet dienstknechten, dienstknecht: ga haastig uit in de straten en wijken der stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zeide: heer, het is geziet gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. De heer zeide tot de dienstknecht: ga uit in de wegen en heggen en dwing ze om in te komen, opdat mijn huis vol worden. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn avondmaal smaken zal. Nu merkte u op dat er 3 trekken van waren, of 3 keren. Toen zij de eerste keer uitgingen, riepen zij degene die genodigd waren. En zij kwamen niet. Dus ging er een genezingscampagne uit. En men ging uit om de blinden en de kreupelen te halen. En nog steeds was er plaats. Dus ging er uit en dwong de goede, de slechte en de onverschillige dat zij zouden binnenkomen. Nu, u leest hier nog een gelijkenis over, iets dergelijks, in Matteüs 22, 1 tot en met 10, als u het later zou willen lezen. Maar ik haalde dit onderwerp eruit. Is uw leven het evangelie waardig? Nu, Jezus zegt hier dat de mens altijd geprobeerd heeft zich te verontschuldigen om Gods woord van zijn uitnodiging niet te aanvaarden. Hoewel het hun duidelijk is bewezen dat het zijn avondmaal is en zijn uitnodiging, maakt de mens voortdurend verontschuldigingen. En als u Matteüs 22 leest, zult u ontdekken dat de verontschuldigingen ook daar werden gemaakt. En men probeert, het ging zo in al de tijdperken. Het ging zo in dat tijdperk, en er staat dat een man hun opdracht gaf en hij had een wijngaard. En wij vinden die gelijkenis en hoe hij zijn dienstknechten zond om de opbrengst van deze wijngaard te nemen. De eerste dienstknecht kwam, wat deden zij? Ze wierpen hem uit. De volgende dienstknecht kwam, zij stenigde hem ook. En ze wierpen dienstknecht na dienstknecht uit. De vrede mannen. Ten slotte zond de koning zijn zoon. En toen zijn zoon kwam, ontdekken we dat zij zeiden, dit is een erfgenaam. We zullen hem doden. Dan zullen we alles hebben. Toen zei Jezus tot hen, de koning zond uit en sloeg die moordenaars en verbrandde hun steden. Nu, wij zien wanneer God iemand uitnodigt om iets te doen. Of om de uitnodiging te aanvaarden die hij hem heeft gegeven en hij wijst het af, dat er dan, nadat genade is versmaad, niets overblijft dan oordeel. Als u over de grenzen van genade heen stapt, dan is er slechts één ding overgebleven en dat is oordeel. En we ontdekken dat een mens dat in alle tijdperken heeft gedaan. Het is gebeurd in bijna elk tijdperk in de Bijbel. Toen God Noach zijn dienstknecht zond en een weg ter ontkoming maakte voor al de mensen die gered wilden worden, maar de mensen lachten slechts en spotten met Noach. God bereidde echter de weg, maar zij hadden een verontschuldiging. Het was niet in overeenstemming met hun moderne denken. Het was niet zoals zij het wilden. Dus maakten zij verontschuldigingen in de dagen van Noach. Ze maakten verontschuldigingen in de dagen van Mozes. Ze maakten verontschuldigingen in de dagen van Elia. En ze maakten verontschuldigingen in de dagen van Christus. En ze maakten verontschuldigingen vandaag. Nu, dat hij rechtstreeks tot Israël sprak, degene die tot het feest geroepen waren, dat zou ik ook vandaag op de mensen willen toepassen. Op de kerk, die genodigd zijn naar het feest te komen, en ze willen het niet. Het geestelijke feest van de Heere. En zij zullen het niet doen. Ze willen het niet doen. Ze hebben andere dingen te doen, ze vinden excuses. Nu, als Israël 2000 jaar geleden de uitnodiging had aangenomen die hun werd gegeven, waren ze niet geweest wat ze vandaag zijn. 2000 jaar geleden wees Israël de uitnodiging af om naar het bruiloftsmaal te komen. En zij wezen het af en gingen in het oordeel. Maar Jezus zei, zij stenigden en doden de profeten die tot hen gezonden werden. Door verontschuldigingen te maken. Nu, de verontschuldigingen die zij in elke tijd maakten, we vinden in de dagen van Jezus dat hij zich niet aansloot bij wie van hen dan ook. Men zei, wanneer kreeg deze man deze geleerdheid? Van welke school kwam hij? Is deze niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria? Zijn zijn broers niet Jonas en Jacobus enzovoort? En zijn zijn zusters niet met ons? Waar kreeg deze man dan deze autoriteit vandaan om dit te doen? Zie, met andere woorden, hij sloot zich niet bij hen aan. Dus zeiden zij, hij is Beelzebul, hij is een Samaritaan. Hij heeft een duivel en hij is gek. Hij is een man die een boze geest heeft op het vlak van religie en dat heeft hem krankzinnig gemaakt. En dat is het, hij gaat uit de keer als een wildeman. Besteedt geen enkele aandacht aan hem. En we weten wat er met Israël gebeurde. En zij schreeuwden het uit. En ze waren er zo zeker van dat hij deze man fout was, dat ook zij hem veroordeelden. Hij zei, laat zijn bloed op ons zijn en op onze kinderen. En het is daar sindsdien gebleven. Jezus probeerde hen te vertellen dat het hun verontschuldigingen waren die de profeten gedood hadden en die de rechtvaardigen die kwamen gedood hadden. Ze accepteerden hun geloofsbelijdenissen die de mensen hun gegeven hadden in plaats van het woord van God te nemen en door zo te doen hadden zij het woord van God krachteloos gemaakt. Nu, u moet hierin zeggen dat of dit Gods wil is en Gods verlangen of iets anders dat langskomt en dat beter is dan dit. U moet het een of het ander nemen. U kunt niet God dienen en de mammon. En u moet zeggen, dit is de waarheid. Of, dat is een deel van de waarheid. Of, het is niet de hele waarheid, of het is niet goed samengevoegd, of het is niet juist uitgelegd. En de Bijbel zegt dat het woord van God geen eigen uitlegging toelaat. Niemand anders wordt verondersteld er een uitleg aan te geven. Het is geschreven precies op de wijze dat God wil dat het uitgelegd wordt. Dat is gewoon wat er staat. Dat is wat er verondersteld wordt te zijn. Neem het gewoon op de wijze waarop het gezegd is. De wijze waarop het hier geschreven is. Nu, zij accepteren hun geloofsbelijdenissen, ze maken Gods belofte krachteloos voor hen. Ze gaan daaraan voorbij. Ze huppelen er gewoon bij vandaan. Nu, als Rusland de Pinksterzegen 75 jaar geleden had aangenomen, toen de Heilige Geest in Rusland viel, zouden ze vandaag geen communisten geweest zijn. Nu, 75 jaar geleden had ze een grote opwekking in Rusland. God kwam onder hen. En ze hadden grote opwekkingen, ver in Siberië. En wat deden zij? Ze verwierpen het. En vandaag is het afgelopen met het land. En de kerken kunnen geen kerk meer houden. Dan alleen met toestemming. En ze zijn ten oordeel gedoemd. En men is vertrokken in deze wilde driftbui van communisme. Uitverkocht aan de duivel. 50 jaar geleden viel de Heilige Geest in Engeland. Vlak daarna kwamen George Jeffreys en F.F. Bosworth en Charles Price, Smith Wigglesworth. Die grote geloofsstrijders, 50 jaar geleden, en boden Engeland de Heilige Geestopwekking aan. Maar wat deden zij? Ze lachten hen uit, zetten hen in de gevangenis, noemden hen krankzinnig, dachten dat ze hun verstand verloren hadden. De kerken weigerden de mensen om naar hen te gaan luisteren. En zij genazen de zieken en wierpen duivels uit en deden grote werken. En omdat Engeland als natie het evangelie weigerde, zijn haar zonden bekend door de hele wereld. Er is nauwelijks een afvalliger land in de hele wereld, zelfs met inbegrip van Rome en Frankrijk en dan Engeland. Ze is een moeder van afvalligheid. Precies daar waar Finney en vele van die grote mannen predikten op de Haymarket. En Charles G. Finney en Wesley en zo verder. En zij wees het af. En nu, het stond zelfs vorige week of twee weken geleden in de krant, vindt u hoe hun grote mannen zo verslapt zijn voor de seks van vrouwen, dat er spionnen binnenkwamen. En hun topman vond er nog meer. Het stond in de tijdschriften, hun schandalige zonde in hun eigen regering heeft hun schandelijke naam over de wereld uitgezaaid. Waarom? Zij verwierp de waarheid. Zij had haar verontschuldiging. En zij is aan het einde. Engeland heeft helemaal afgedaan bij God lange tijd geleden. Als Amerika 15 jaar geleden, toen de grote genezingsopwekking die voortging vanuit Pinksteren uitbrak in het land. En er waren opwekkingen in de hoofdstad, Washington, D.C., de presidenten, vicepresidenten, belangrijke mensen, gouverneurs. Grote dingen vonden plaats. Gouverneurs en andere mensen werden genezen. Zoals congresman Upshaw, die gedurende 66 jaar kreupel was geweest. En ze konden niet de andere kant op kijken en zeggen dat het niet zo was. Het gebeurde precies voor hun ogen, maar zij wezen het af. En vanavond is dat de reden dat dit land tomt. Ze is tot ondergang gedoemd en er is helemaal geen hoop voor. Zij is de scheidslijn tussen oordeel en genade overgestoken. En ze is uitverkoren in wat zij hier heeft om het land te beheersen. En zij is door en door verrot. Haar politiek is verrot. De moraal van dit land is lager dan wat ik ook maar zou kunnen bedenken. En haar religieuze systeem is meer verrot dan de moraal. Ze wordt door dit te doen, heeft zij zichzelf nu aangesloten, al deze kerken van het land, bij de Federatie van Kerken, en heeft het merkteken van het beest aangenomen. Wat een zaak! Waarom? Christus gaf hen de gelegenheid. Kom tot mijn feest! Het feest van Pinksteren, wat 50 betekent. Toen de Heilige Geest zich uitstortte op Rusland, werden zij tot een Pinksterfeest geroepen, een geestelijk feest, en zij wezen het af. In Engeland werd de Heilige Geest op hen uitgestort, en zij wezen het af. In Amerika met de Heilige Geest op hen uitgestort. En zij wezen het af. Hij nodigde drie keer. Driemaal zond hij uit. En zij luisterden niet naar het feest. Toen zond hij opnieuw uit. En zei, ga heen en dwing die mensen om te komen. De tafel moet gedekt worden. De tafel is gereed. Er is nog steeds plaats. En ik geloof dat misschien binnen de volgende paar maanden of zoiets, of jaar, of wat het ook is, God nog een schudde door het land zal zenden. Want er is nog steeds iemand daar buiten, ergens, die een voorbestemd zaad is, waarop het licht moet vallen, ergens in de wereld. Met het land zelf is het afgelopen. Ik keek in het tijdschrift Life van deze week. Ginds wel daar onlangs in Little Rock, of liever in de Hot Springs. En daar zag ik, ik geloof dat het een gouverneur van de staat New York was. Nu dansen met een soort striptease danseres in Ginds in Honolulu. En hier daarnaast stond nog een bekende man. Oh, wat een schande. Kijk naar ons land vandaag. Kijk naar de toestand van ons land. Kijk naar de toestand van ons land. Kijk waar ze toe gekomen is. Hoe laag ze is gezonken. Kijk naar ons religieus systeem. Hoe kan het zijn dat de kerken ooit in die toestand konden komen waarin ze nu zijn? Het komt omdat zij de boodschap van God hebben verworpen en afgewezen. Uitnodiging om naar het feest te komen. Zou u een dergelijk leven het evangelie waardig kunnen noemen? Zou u een leven waardig kunnen noemen dat hun mensen rustig toestaat om die dingen te doen en sigaretten te roken? Onlangs hier in een bepaalde kerk speelde een klein competitieteam hier in het park. En de kleine jongen van mijn zwager is een werper voor een van de honkbalteams. En dus was hij daar aan het werpen en daar speelde een team van de kerk. En daar was de voorganger met deze kleine makkers. Daar ging ze op het veld aan het spelen. En de voorganger rookte sigaret na sigaret van een kerk hier vlak bij ons in de buurt. Zou u zich kunnen voorstellen dat een man en zelfs mensen die in het publiek zaten, merkten het op. Maar het wordt zo dat men er zelfs geen aandacht aan besteedt. Een bepaalde bekende kerk, een baptistenkerk, waarvan ik weet, laat de gemeente 15 minuten vroeger uitgaan van de zondagsdienst, zodat de voorganger en zij alle buiten kunnen staan en roken, voor zij terug binnenkomen om de dienst van de Heren te bedienen. John Smith, de stichter van die kerk, bad zo hard dat God een opwekking zou zenden, dat zijn ogen in de nacht dichtgezwollen waren en zijn vrouw hem naar de tafel moest leiden om hem te voeden met een lepel. Als die man zou zich in zijn graf omdraaien als hij wist dat die kerk in die toestand was gekomen. Wat is het? Ze waren uitgenodigd om te komen en wezen het af. Dus ja, dat is het enige. En u herinnert zich dat Jezus hier zei dat diegenen die uitgenodigd waren en het verwierpen zijn avondmaal niet zouden smaken. Wanneer God de Heilige Geest zendt en aan iemands deur klopt en hij wijst het opzettelijk af, zal hij het op een dag voor de laatste keer afwijzen. En dan zult u geen bevoorrecht persoon zijn. U kunt in een kerk zitten, naar het evangelie luisteren en met het evangelie instemmen. U zou misschien zoveel doen als zeggen, ik weet dat het juist is. Maar er nooit een vinger naar uitsteken om zichzelf te helpen. Zie, u luistert er gewoon naar omdat u zegt, ik geloof dat het juist is. Dat is gewoon ermee sympathiseren. Ik zou kunnen zeggen, ik geloof dat dat $10,000 is. Dat betekent niet dat ik het heb, zie. Ik zou kunnen zeggen, dat is goed koud water, maar weiger het te drinken. Begrijpt u wat ik bedoel? En dit is eeuwig leven. En weigeren om het te doen, op een dag zult u de grens tussen oordeel en genade overschrijden en dan zult u niet meer het voorrecht hebben om te komen en het te ontvangen. Tot u mensen die hier komt, ik ben niet verantwoordelijk voor diegene die, of dat wie andere predikers spreken. Maar als het juist is, bent u uw leven eraan verschuldigd. Wat zou u ooit meer kunnen vinden dat van meer waarde voor u zou zijn dan te weten dat u eeuwig leven kunt hebben. Wat als ik hier capsules zou weggeven, waarvan wetenschappelijk was bewezen, dat deze capsule zou maken dat u 1000 jaar zou leven. Wel, ik zou hier een leger nodig hebben om de menigte van de plaats vandaan te houden. U zou er geen altaar oproep voor hoeven te doen. U zou hen ervan moeten wegslaan om 1000 jaar te leven. En toch is het wetenschappelijk bewezen dat de eeuwige God met geheel zijn kracht van zijn opstandingen die u eeuwig leven beloven. En Satan zal zijn legioenen daar buiten zetten om u ervan weg te houden. Zie, en toch kunt u kijken en verstandig genoeg zijn om het onder ogen te zien en te zien dat het juist is, maar het dan afwijzen. Zie, iets, een of ander excuus. Het is te heet. Ik ben te vermoeid. Ik zal het morgen doen. Gewoon een soort excuus. Dat is alles wat zij doen. Door de dag van uw bezoeking te verwerpen, wordt u van God afgescheiden. Nu, wij letten op, en in het Oude Testament had men wat men het jubeljaar noemde. Dat was wanneer al de mensen die slaven waren, vrij uit konden gaan, wanneer het jubeljaar uitgebezuind werd. En dan, als een man niet wegging, als er een of andere verontschuldiging was die hij kon maken, dat hij niet naar zijn land wilde terugkeren, dan moest hij in het oor gemerkt worden met een els aan de deurposten in de tempel. En dan, ongeacht hoeveel jubeljaren er nog kwamen, was die man verkocht. Hij kon nooit meer als een burger terugkeren in Israël. Wat deed hij? Hij verwierp zijn uitnodiging. Hij hoefde niets te betalen. De schuld van zijn slavernij was voorbij. Zijn gezin was vrij. Hij kon regelrecht teruggaan naar zijn vaderland en zijn eigen bezit nemen. Maar als hij weigerde dat te doen, dan werd hij niet meer aan Israël toebedeeld en zijn bezitting werd aan een ander gegeven. Nu, hetzelfde in het natuurlijke is van toepassing op het geestelijke. Dat als wij, als erfgenamen van eeuwig leven, het evangelie horen en weten dat het waar is en wij wijzen het af en weigeren het te doen of ernaar te luisteren, dan nemen wij het merkteken van het beest aan. Nu, iemand zei, nu er zal een merkteken van het beest zijn. Het zal op een dag komen. Laat mij u iets zeggen, het is al gekomen. Zie? Zodra de Heilige Geest begon te vallen, begon het merkteken van het beest plaats te vinden. Zie? U hebt maar 2 dingen. Eén ervan is het te accepteren, waardoor u het zegel van God neemt. Het te verwerpen is het merkteken van het beest aannemen. Het zegel Gods verwerpen is het merkteken van het beest aannemen. Iedereen begrijpt het? Het zegel Gods verwerpen is het merkteken van het beest aannemen. Want de Bijbel zei, alle die niet verzegeld waren door het zegel Gods, namen het merkteken van het beest aan. Wanneer de bazuin klonk, konden alle die vrij wilden zijn, gaan. Ze deden het, als zij die het niet deden, werden gemerkt. Nu ziet u, het merkteken van het beest, als wij erover spreken in de toekomst, dat is wanneer het zich zal manifesteren. Wanneer u zult beseffen dat het is wat u al gedaan hebt. Zie, zo is het ook met de Heilige Geest. Het moet gemanifesteerd worden wanneer wij de Heer Jezus zien komen in heerlijkheid en die veranderende kracht voelen en de doden uit het graf zien opstaan en weten in nog een seconde meer dat wij veranderd zullen worden en een lichaam zullen hebben zoals het zijne. Het zal gemanifesteerd worden om dan diegenen te zien die het verwierpen, die hier beneden gelaten zullen worden, buiten. Zei Jezus niet dat de maagden uitgingen om Christus te ontmoeten? Sommigen van hen vielen in slaap in de eerste waken, tweede waken, derde, vierde, vijfde, zesde, tot de zevende waken. Maar in de zevende waken, toen klonk het, zie de bruidegom komt, ga uit hem tegemoet. En degene die sliepen ontwaakte, het gehele tijdperk tot Pinksteren toe ontwaakte, zie? Van het zevende tijdperk, het zevende gemeentetijdperk, helemaal terug ontwaakte. En degenen die in dit gemeentetijdperk leefden, werden veranderd. En zij gingen binnen. Op hetzelfde tijdstip dat zij binnengingen, kwam een slapende maagd en zei, wij willen wat van uw olie kopen. Maar ze zeiden, we hebben net genoeg voor onszelf. Ga naar hen die het verkopen. Terwijl zij probeerden deze olie te ontvangen, kwam de bruidegom. Er is nog nooit een tijd in de wereldgeschiedenis geweest dat de Anglikanen, Baptisten, Methodisten, Presbyterianen, de kranten staan er vol mee, de religieuze bladen prijzen God dat die slapende maagden nu proberen Pinksteren te ontvangen. Proberen de Heilige Geest te ontvangen. En beseffen de mensen niet dat het niet zal gebeuren overeenkomstig het woord van God. Terwijl ze probeerden terug te komen, kwam de bruidegom en nam de bruid weg. En zij werden in buitenste duisternis geworpen ten oordeel. Omdat zij hun uitnodiging afwezen. Alle volken zijn genodigd om te komen. God heeft in elk tijdperk zijn licht uitgezonden. En het is verworpen. En nu, vandaag, is het niet anders dan in enige andere dag om de dag der bezoeking te verwerpen. Wanneer God een bezoek brengt aan de gemeente en de mensen ontvangen het dan, stel het niet uit tot volgend jaar, de volgende opwekking, dat is het uur, heden is de dag des heils. En bedenk, God heeft nooit een boodschap gezonden, in welk andere tijd ook, die hij niet heeft betuigd met het bovennatuurlijke. Jezus zei zelf, als ik niet de werken van mijn Vader doe, geloof mij dan niet. Maar als ik de werken doe, geloof dan de werken als u mij niet kunt geloven. En wanneer u het duidelijk uitgedrukt en gemanifesteerd ziet worden, nu is de tijd gekomen dat zij het verwerpt. Zij wordt dan in het oor geboord met een els en dan zal zij het nooit meer horen. Zij brengt zichzelf nu naar de Confederatie van Kerken om er regelrecht in te gaan om het merkteken van het beest aan te nemen. Een van die grote ambities, iemand gaf mij zojuist de krant, die deze nieuwe paus heeft uitgesproken, is om de kerken te verenigen. Ze zullen het doen zo zeker als ik hier sta. En de protestanten vallen ervoor. Zie, want de kerk, de Bijbel zei, Paulus, de profeet van de Heer, zei, die dag zal niet komen, tenzij er eerst een afval komt. En dan zal de, voordat de mens ter zonde zal geopenbaard worden. Hij die in de tempel God zit, zichzelf verhogend, alles wat boven God is. Hij die als God zonde vergeeft op de aarde. Hoezeer is dat gebeurd, maar het kon niet gebeuren totdat de afval kon, totdat de kerk weg begon te gaan van het geestelijke feest en zich terugtrok en zich organiseerde. En dan bleef de openbaring niet bij de kerk. Bedenk, Israël wandelde dag en nacht bij de vuurkolom. Wanneer die vuurkolom verder trok, trokken zij mee. En bedenk, het was een vuur in de nacht en een wolk overdag. Dus het zou kunnen gebeuren bij dag of bij nacht, welke tijd ook. Maar waar het ook was, er werd een verzoening gemaakt, zodat ze niet zouden falen het te zien. Het was een licht 's nachts en een wolk overdag en zij volgden het. Zeker, precies hetzelfde. Maarten Luther zag het. Wat deed hij? Hij kwam uit het katholicisme, maar wat deden zij? Zij bouwden er een kleine omheining heen en zeiden, wij zijn Lutheranen, dit is het. En toen zag Wesley het daar vandaan bewegen, hij ging, wat deden zij? Ze bouwden een kleine omheining omheen en zeiden, dit is het. Wat deed het licht? Het trok meteen weer verder. Pinksteren zag het, wat deden zij? Ze gingen uit de Wesleyanen en de Nazareners enzovoort. Wat deden ze? Ze bouwden er een kleine omheining omheen en noemden het, wij zijn de eenheidskerk, wij zijn de drie eenheidskerk, we zijn de Verenigde Kerk en dit alles. Wat deed hij? God ging er regelrecht uit vandaan, zie? Wij kunnen dat niet doen. We moeten volgen elke dag, elk uur van de dag, elke stap van de weg. We moeten geleid worden door de Heer Jezus Christus. Als we dat niet worden, dan nemen wij een organisatieleven aan. En een leven dat Christus niet dagelijks volgt, is niet waardig. En een man die Christen is op zondag en naar de kerk gaat, daar achteraan zit en denkt dat hij de kerk bezit omdat hij dit doet, dat en nog wat, en op maandag zal stelen en liegen. En vrouwen die naar de openbare stranden gaan en een straat op gaan met immorele kleren aan. Ik dacht aan de presidentsvrouw die zelfs geen make-up wilde aanbrengen toen zij voor de paus verscheen en toen ze terugkwam en begon een waarhoofdkapselrage voor de vrouwen in het land. En al deze jurken toen zij moeder werd. Elke vrouw in het land wil nu zulke positiejurken dragen. Het is zo. Zijn voorbeelden, en zij wisten dat de mensen dat zouden doen. Ze namen geest aan van de wereld. En dat hoort niet thuis in de gemeente van de levende God. Vrouwen behoren naar Jezus Christus te kijken. U behoort naar Sara te kijken en naar de vrouwen uit het Oude Testament. Nu, ze zijn zo geworden dat ik predikte ergens onlangs 's avonds hoe vrouwen hun man moeten gehoorzamen. Gehoorzamen? Ja, dat is al lang geleden uit het huwelijksritueel verdwenen. Maar zij zullen dat niet meer doen? Nee, meneer. Zij wonen in Amerika en dat laat ze u weten. Ze zullen niet gaan gehoorzamen, maar zolang u het niet doet, probeer nooit uzelf een christen te noemen. Want u bent het niet. Het maakt me niet uit hoeveel u danst en in tongen spreekt. Als u uw man niet gehoorzaamt, dan bent u uit de wil van God. En een vrouw die korte broeken draagt en deze dingen doet, die zij op straat doet, noem uzelf geen christen. U wilt de wereld hebben en toch uw getuigenis houden. U kunt dat niet doen in de tegenwoordigheid van God, terwijl u beter weet. Merk op. In het oor geboord, weggemerkt, dan zult u nooit horen. Bedenk, dat is een teken van het sluiten van de oren. U zult het niet meer horen. U wilt niet luisteren, u zult nooit meer in staat zijn om het weer te doen. Oh, ze gelooft dat niet. Oh my. Oh, zeg het haar niet, ze gelooft het. Nee, ze vertelt u regelrecht, ze weet het niet. Hoe zou een dame... Ik vraag het u slechts. Hoe zou een dame kunnen... Zoals ik zondag, verleden zondagavond, een week geleden over... een rood flitsend licht sprak. Hoe dat het merendeel van de vrouwen knapper is geworden dan ooit. Nu, dat is niet tegen de vrouw nu, dat is gewoon maar hoe zij daarmee omgaat. Zie? Ja, zij is zo geworden om haar in een verzoeking te brengen, zoals Eva voor de boom werd geplaatst. Elke man, elke zoon die tot God komt, moet door die tijd van testen gaan. Dit is het tijdperk van de vrouwen. Dit is het land is waar zij door dat testproces moet gaan. Als zij een mooie vrouw kan zijn en zich als een zuster kan gedragen, zijn de zegeningen van de Heer op haar. Maar wanneer zij zover is dat zij dit weet en zich dan tentoonstelt, het toont het absoluut dat zij een slechte geest op zich heeft. Zij bedoelt het niet zo te zijn. Ik denk niet, velen van hen niet, maar ze beseffen dat niet. Zou u mij kunnen vertellen dat een fatsoenlijke, nadenkende vrouw deze kleine kleren zou kunnen aantrekken die zij hier op straat dragen? Ik heb 2 jonge meisjes die hier zitten. Ik weet niet wat de toekomst van deze kinderen zal zijn. Ik bid slechts voor ze. Kinderen vandaag, je kunt het niet zeggen. Ik weet het niet, ze zijn daar niet immuun voor. Ze moeten op hun eigen benen staan voor Jezus Christus en verantwoording afleggen. Zij kunnen niet binnengaan op wat ik geloof of op wat hun moeder gelooft. Ik weet niet wat ze doen, maar ik denk eigenlijk in dit uur dat als die meisjes de straat op gingen met dat soort kleding aan en een man ze beledigde, dat soort kleding, ik geloof niet als ik de gelegenheid had dat ik de man zelfs zou kunnen veroordelen. Dat is juist. Ik veroordeel de meisjes. Zij hadden dat niet moeten doen. Luister, als de mens denkt, en het wordt geleerd dat de mens niet meer is dan een dier, hij stamt af van het dierenras, en kijk, dan plaatst u hem daarbuiten als u een hond op een bepaald tijd meeneemt en naar het vrouwtje, gaat hij door de omheiningen en wat dan ook, omdat het vrouwtje in die toestand is. Varkens, koeien, elk ander dier. En als wij dierlijk zijn, wat we zijn, het lichamelijke deel, en dan wanneer een vrouw zich zo tentoonstelt, bewijst zij dat het met haar precies zo gesteld is als bij het hondje. Of hetzelfde, precies, want anders zou zij dat niet doen. Ze weet het, de natuur leert haar, dat een man naar haar zal gaan kijken. En de Bijbel zegt, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart. Dat brengt een tijd van testen. En de duivel maakt die vrouwen knapper en doet hen zich steeds meer ontkleden en zet hen daar buiten om u te testen. Mannen, wend uw hoofden af. Wees zonen van God. Vrouwen, kleed u als dochters van God. Word niet ter verantwoording geroepen voor overspelgrens op die dag. Indien die vrouw, ongeacht hoe onschuldig, ze mag misschien nooit iets verkeerds hebben gedaan, zelfs nooit in haar gedachten gehad om verkeerd te doen, maar toen die zondaar die naar die gracieuze vorm keek van die vrouw, wetend dat hij een man is, en de een heeft de klieren van het vrouwelijke geslacht en de andere van het mannelijke, en die zondaar zal zich daarvoor moeten verantwoorden op de dag van het oordeel. Wie deed het dan? Wie is er schuldig? Niet hij, u. Zo is het. Immoreel. Kijk naar dit land. Vroeger, toen zij die kniehoge jurk hadden, die de vrouwen droegen, moesten wij ze in Parijs bestellen. Vandaag bestelt Parijs ze bij ons. Het is zo fel geworden dat Parijs het niet bij kan houden. Dat is juist. De hele. Waarom? Door het evangelie te verwerpen. Waarom? Parijs had het niet. Het is 100% katholicisme. De protestanten kunnen daar zelfs niet binnenkomen. Kijk naar Billy Graham. Ik geloof dat er maar 600 christenen in heel Parijs zijn. Uit de miljoenen. 600 christenen. Protestanten. Dat zijn geen met de Heilige Geest vervulde. Dat zijn gewoon volslagen protestanten. 600 uit de miljoenen maal miljoenen. Ze kregen zelfs de gelegenheid niet om het te verwerpen. Maar deze mensen hebben het evangelie. En wanneer ze weggaan van de boodschap en het evangelie dat zij gedemonstreerd hebben zien worden. En er gekheid over maken omdat er een of andere prostitutieleer hen geheel heeft ingesponnen. En er een of andere voorganger in de kansel staat die meer denkt aan een dollar en aan zijn boterham dan aan de ziel van de mensen tot wie hij predikt. Dus juist, daar komt het door. Nu leidt zij de wereld. Herinner u niet lang geleden in deze tabernakel, ik predikte ongeveer 20 jaar geleden over een onderwerp. Ik zal u de godin van Amerika tonen. En we hadden die kleine bakvis hier die hier bij ons zat. Dat is wat het is. Nu zijn ze gelijk, snapt u? Ze krijgen waar ze om gevraagd hebben. En ze zullen het gaan krijgen, dat is alles. Nee, ze zullen het niet geloven, nee. Ze zullen laten weten dat ze Amerikaanse burgers zijn en dat ze het recht hebben om zich te gedragen op elke manier dat ze willen. Ik wens slechts. Laat me u dit vertellen. Ik zal het u nu vertellen. Nee, meneer, politiek zal nooit werken. Nee, meneer, democratie zal nooit werken. Democratie is door en door verrot. Als het bedreven zou kunnen worden onder een groep christenen, zou het fijn zijn. Maar wanneer u het daar buiten in de wereld plaatst, wordt het allemaal zeilen en geen anker. Precies juist. Kijk eens hier vandaag. Alles kan gebeuren en ze zullen gewoon met alles. Ze spelen wat politieke spelletjes en ze komen er goed vanaf met moord. Toen ik daar gisteravond predikte om te proberen het leven van die twee jonge mensen te sparen. Ze zijn net zo schuldig als het maar kan zijn. Zelfs die procureur stond daar achter mij op en hij zei, het is juist. Hij zei, ik geloof niet in het benemen van het leven van mensen. Hij zei, als u wilt letten op uw lijsten misdaden, wie zijn het dan die er worden gedood op de elektrische stoel en zo? Het zijn niet de rijken. Die kan het zich veroorloven een advocaat te nemen en enige invloed, wat gemene trucs en wat invloed hier en wat daar en de hele zaak om te kopen. Hij zei, het zijn de arme jongens zoals zij die niet genoeg geld hebben om een behoorlijke maaltijd te kopen. En dat is het soort dat het krijgt. Daar is het soort dat zij elektrocuteren. Iemand zoals degene die men een stelletje ongeletterde mensen noemt. En zij houden gewoon de naam op van doodstraf. Ik zei, de eerste moord die ooit in de wereld gepleegd werd, was toen de ene broer de andere doodde. Maar God nam zijn leven er niet voor. Hij plaatste een teken op hem dat niemand zijn leven zou nemen. Dat is zo. Dat is de allerhoogste rechter. Ik zie dat zij hun vonnis hebben ingetrokken. Ze zullen nu een ander gerechtelijk onderzoek krijgen. Natuurlijk zullen zij nu levenslang krijgen, wat 11 jaar zal betekenen. En nadien zullen zij misschien onvoorwaardelijke vrijlating aanvragen. Zij zijn schuldig, zeker, zij zijn schuldig. Ze behoren levenslang naar de gevangenis gezonden te worden, maar niet dat hun leven genomen wordt. Niemand heeft het recht om het leven van een andere mens te nemen. Beslist niet. Ik geloof er niet in. Nee, inderdaad. Oh, ze zeggen, wel, ze geloven niet dat ze uit de wil des Heren zijn, omdat dat alles is waarover zij weten, alles waarover ze willen horen. Ze hebben hun oor daarin tegen de waarheid gekeerd. Evenmin wilde Egypte weten dat het stel heilige rollers daar in de wil van de Heren was. Dacht u dat zij zouden willen weten dat de een of andere krankzinnige met bakkenbaarden die zo naar beneden hingen, daar uit de woestijn kwam en zei, Farao, ik kom in de naam van de Heren, laat die kinderen gaan. En Farao zou zeggen, wie, ik? Gooi hem eruit. Zie? Ik? Als u het niet doet, zal de Heere God deze natie slaan. Die oude zonderling. Gooi hem er ergens uit. Laat hem gaan. De zon heeft zijn verstand verschroeid, zie? Maar het bracht oordeel. Want de man was een profeet en had zo spreekt de Heere. Precies juist. Zij wilden het niet geloven. Rome wilde het ook niet geloven. Maar desondanks gebeurde het. Israël wilde niet geloven dat dat de Messias was. Hoe konden zij, dat stel Galileërs? Zijn deze niet alle Galileërs? Waar kwamen ze vandaan? Met wat voor groep mensen gaat hij om? Met de allerarmste die maar bij elkaar kunnen gehaald worden. Dat is het volk waarmee hij omgaat. Dat zijn degenen die komen om hem te horen. De arme mensen, de mensen die niets weten. Zij zijn niet uitverkoren. Ze zijn niet van een intellectuele type zoals wij. Ze zijn een stelletje armen. Je hoort het zeggen over de opwekking in deze dag. Wat voor mensen luisteren er naar hen? Wat voor soort gaat er naar deze samenkomsten? Wat voor soort mensen zijn zij? Ik hoorde een man niet lang geleden zeggen. Wel, hij was een beetje Hij was de stiefvader van Hoop. En ik vertelde hem over de doop van de Heilige Geest. Hij zei, nu, wie zou zoiets geloven behalve de een of andere groep zoals jullie daar ginds hebben? Hij zei, laten jullie die en die een zakenman hier uit de stad zo goddeloos als wat. Laat hem zeggen dat hij de Heilige Geest ontving, dan zou ik het geloven. Ik zei, maak u geen zorgen, u zult het nooit zeggen. De man stierf onmiddellijk, zonder God. Zie? Wees voorzichtig met wat u doet. Wees voorzichtig met wat u zegt. U wilt een leven dat het evangelie waardig is, juist. Israël geloofde dat niet, die groep mensen, die krankzinnige, genaamd Jezus van Nazareth, die, zo dachten zij, onwettig geboren is. En de mensen geloofden het, omdat ze zeiden, dat was de zijne niet. Wel, zijn vader Jozef en Maria verwachten deze baby voor zichzelf geboren. Wel, het is onwettig. En wat is hij? Gewoon een krankzinnige. Hij is een van die vreemde soort kerels. Ga niet naar hem luisteren. Wat deden zij? Ze waren bezig hun ziel naar de hel te zenden. Jezus zei, laat hen gaan. Als de blinde de blinde leidt, vallen ze dan niet beide in de gracht? Dat is juist. Zij wisten het niet. Ze wilden het niet geloven. Ze konden het niet. Ze konden niet inzien hoe een eenvoudig volk met een eenvoudige boodschap, als dat verworpen werd, zou kunnen veroorzaken dat een grote natie in puin zou vallen. Nu luister. Ze konden dat niet begrijpen. Dat een eenvoudige, gewone, normale groep mensen. Weet u, de Bijbel zei, het gewone volk hoorde Jezus gaarne. Er overkwam mij iets in Mexico niet lang geleden. Generaal Valdena, uitverkoren door God. Het licht scheen eens over zijn pad in een van die samenkomsten. Die grote katholieke krijgsman. Een van de hoogste generaals in Mexico. Kwam ootmoedig naar het altaar en ontving de doop van de Heilige Geest. Hij ging terug naar Mexico. Hij bleef om mij roepen om daarheen te komen. Ten slotte besloot ik erheen te gaan. De Heere leidde mij. Ik kreeg een visioen, vertelde het aan mijn vrouw, ging daarheen. En toen deed hij iets. Hij, die een van de voornaamste generaals was, 4-sterren-generaal, hij ging naar het hoofdkwartier, naar de regering. En zei, ze zijn erg tegen protestanten daarin, weet u. Dus zij wisten dat dit een enorme samenkomst zou worden. Dus ging hij daarheen en verkreeg een militaire wacht. En toen zij deden, kregen zij de grote arena. Ze zouden mij op die manier binnen gaan brengen. De regering bracht mij binnen. Toen ze dat deden, ging de bisschop, een van de grootste bisschoppen van de katholieke kerk, naar hem toe, naar de gouverneur, en zei, meneer, ik begrijp dat u een niet-katholiek binnenhaalt. Hij zei, ja, hoezo? Wel, zei hij, u kunt een dergelijk man hier niet binnenbrengen. Deze regering heeft het nooit toegestaan om zoiets te doen. Maar, zei hij, we hebben het nu gedaan. Hij zei, wel, zei hij, de man is een goed bekendstaand man en ik begrijp dat duizenden mensen komen om hem te horen. Generaal Valdena is een boezemvriend. Hij zei, en had de president zelf is protestant, weet u, methodist. Dus zei hij, de man is een achtenswaardig man, voor zover ik weet. Generaal Valdena hier, hij is bekeerd onder deze man. Wel, hij is, voor zover ik weet, een goed bekendstaand iemand. Hij zei, duizenden mensen beweren, zij zullen komen om hem te horen. En deze bisschop zei, welk soort mensen is het, meneer? Alleen de onwetenden. Dat zijn degenen die erheen gaan om een dergelijk persoon te horen. De president zei, meneer, u hebt een 500 jaar gehad. Waarom zijn ze onwetend? Dat was genoeg. Dat zet het vast. Oh my. Dat ontwapende hem. Zeker. Daarna, toen die kleine baby uit de dood werd opgewekt, stond ik een bode achter de man aan. Die dame zei in het Spaans, de baby stierf vanmorgen om 9:00. En het regende dat het goot. Terwijl ongeveer elke avond ongeveer 10.000 bekeerlingen tot Christus kwamen. De avond daarvoor had een oude blinde man zijn gezichtsvermogen teruggekregen op het podium. Ook 3 of 4 keer de grootte van deze tabernakel en ongeveer zo hoog lagen er oude sjaals en hoeden. En ik gewoon, ze lieten me aan touwen neer in de ring om mij binnen te krijgen. En ik liep gewoon naar voren en begon te prediken. Door geloof. Billy kwam en zei, pa, u zult iets moeten gaan doen aan die vrouw. Hij zei, ik heb daar 300 ordebewaarders staan en ze kunnen een klein nietig vrouwtje niet tegenhouden dat nauwelijks 45 kilo weegt. Knap dametje, ongeveer zo groot, om misschien haar eerste baby. Ik zou zeggen dat zij 23 of 25 jaar oud was. En zij stond daar. En haar haar hing naar beneden en zij hield een kleine baby vast. En steeds deed zij een plotselinge aanval op de rij. En dan duwde de man haar terug. En dan klom zij over hen heen, de baby op haar heup. Op elke manier kroop tussen zijn benen door, of wat dan ook. En als zij haar daarboven zouden laten komen, zouden zij haar van het podium moeten afschoppen. En ze hadden geen gebedskaart om haar te geven. En zei, als ik haar daar binnen had laten kopen, papa, met die dode baby, zonder gebedskaart. En zei, de anderen die daar staan hier al 2 of 3 dagen in de regen en zon. En haar voor hen laten gaan, het zal een ruzie naar beneden veroorzaken. Ik zei, dat is in orde. Broeder Moore was daar en hij is een beetje een kaalhoofdige man zoals ik. En ik zei, ze weet niet wie is, zoveel mensen. Ik zei, stuur een paar broeders, een van de broeders van de tabernakel hier, die nu naar de heerlijkheid is gegaan. Ik kan nu op dit moment niet op zijn naam komen. Maar hij stond daar achteraan. Dus zei ik, broeder Moore, ga naar beneden, bid voor de baby. Zij zal nooit weten wie, of ik het ben of u. Ga gewoon heen, ze kan ook geen Engels spreken. En dus zei broeder Moore, goed broeder Brennan. Hij begon er naartoe te lopen en ik zag een kleine baby. Een kleine Mexicaanse baby voor me zitten, gewoon lachend. Ik zei, wacht even. Ik zei, laat die kleine dame door. Billy, ik kan dat niet doen, papa. Ik zag een visioen, Billy. Hij zei, oh, dat is wat anders. Dus openden wij de menigte zo en brachten haar erdoor. Toen kwam zij op haar knieën vallen met een gebedsketting in haar hand. Ik zei, ga staan. Dus zei ik, hemelse vader, ik weet nu niet wat u zult gaan doen. Ik weet niet of u gewoon wilt dat de vrouw tevreden stelt door voor de baby te bidden of wat. Ik zei, ik leg mijn handen op de kleine baby in de naam van de Heer Jezus. Gewoon precies hetzelfde als wat ik deed voor broeder Way, die daar onlangs dood op de vloer lag. En de deken schopte en de kleine baby begon te huilen. En hij was in leven. Wanneer ik zond een bode, broeder Espinoza, om met haar naar de dokter te gaan. Om een beëdigde verklaring te krijgen van de dokter dat die baby was gestorven. Dat was ongeveer om 10 uur die avond. Hij stierf deze morgen om 9 uur in zijn kantoor aan longontsteking. Hij kreeg een beëdigde verklaring van de dokter. En de kranten konden dat niet stilhouden, weet u. Dus moesten ze langskomen. Zij interviewden mij. En ze vroegen mij. Hij zei, denkt u dat onze heiligen dat ook zouden kunnen doen? Ik zei, indien ze leven. Oh, zei hij, je kunt geen heilige zijn tenzij je dood bent. Daar hebt u het, zie. En de mensen. Zag u dat onlangs toen zij deze non hadden, die zij ophemelde in de krant? Dus een nieuwe heilige stierf. Oh, 100 jaar geleden of iets dergelijks. Ze verklaarden haar nu heilig, maakte een heilige van haar. En ze zeiden dat ze terugkwam uit de dood en bad voor een of andere ziek persoon die leukemie had. Niet waar? Het stond in een van de tijdschriften. Bedenk even hoe zij proberen daar zo'n ophef over te maken. Terwijl er honderden en honderden gevallen vlak voor de neus van de mensen hier gebeuren. Wat is dat? Iets om de protestantse kerk regelrecht in te betrekken, ziet u, om ze iets te laten denken. En over de echte werken van de Heer, waar het perfect wordt betuigd en bewezen, durven zij het papier niet aan te raken. Zo is het. Ze kregen een uitnodiging en wezen die af. Zeker. Ze kunnen niet begrijpen hoe een eenvoudige boodschap, een eenvoudig volk, hoe zoiets af te wijzen zou veroorzaken dat zij in een chaos terechtkomen. Een vrouw zei enige tijd geleden tegen mij, in Grants Pass, Oregon, een katholieke vrouw, jonge vrouw, die daarheen was gekomen om het te veroordelen en op te schrijven. Ze was een verslaggeefster met een pakje sigaretten in haar hand en ze zei, ik wil met u spreken. Ik zei, wat wilt u zeggen? Ze zei, ik wil u enkele vragen stellen over die religie van u. En ik vroeg, wat wilt u vragen? En ze zei, door welke autoriteit doet u dit? Ik zei, in de naam van Jezus Christus, door een goddelijke roeping. En ze ging gewoon uit de hoofden door en ik zei, even een ogenblik. Ze zei, als ik moest samengaan met dat stel domkoppen daar, dan zou ik zelfs geen christen willen zijn. Ze zei, en als men zegt dat die mensen daar eens de aarde zullen regeren. Ze zei, ik hoop dat ik hier dan niet zal zijn. Ik zei, wees dan maar niet bezorgd, u zult er niet zijn. Ik zei, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Wel, zei ze, al dat tekeer gaan en geschreeuw. Ik zei, en u beweert katholiek te zijn? Ze zei, dat ben ik. En ik zei, wist u dat de gezegende maagd Maria de Heilige Geest moest ontvangen en in tongen spreken en door het lansen in de geest dezelfde wijze als zij deden voor God haar wilde ontvangen? U noemt dat haar de moeder van God. Ze zei, dat is nonsens. Ik zei, even een ogenblik, ik word niet verondersteld in de Bijbel te kijken. Ik zei, hoe zult u dan weten wat de waarheid is of niet? Ze zei, ik neem het woord van mijn kerk. Maar dit is Gods woord, zei ik. Hier is het precies, ik daag u uit om er naar te kijken. En Maria was bij hen. Daar ging ze in de opperzaal en ontving de doop van de Heilige Geest zoals de rest van hen. En u noemt haar de moeder van God. Ik zei, en dan dit een hoop vuil uitschot noemen? Ik zei, maak u geen zorgen, u zult daar niet zijn. U hebt niet veel om u zorgen over te maken. Als dat alles is waarover u zich zorgen hoeft te maken, u kunt u beter zorgen maken over uw eigen zondige ziel, meisje. En ik liet haar gaan. Nu, denk aan dit alles. Een eenvoudige. God maakt het zo eenvoudig. Hoe kon Ahab? Hoe kon Izebel? Hoe konden die mensen die dachten dat Elia een tovenaar was, die dachten dat hij een spiritist was, zelfs Ahab zei, hier is degene die al deze moeite voor Israël heeft veroorzaakt. Hij antwoordde, u bent degene die Israël moeilijkheden bezorgd heeft. Hoe kon die natie denken dat het verwerpen van de boodschap van zo'n man met zo'n ongeschoren gezicht, die geen priesterlijke gewaden aan had enzovoort, haar veroordeling zou betekenen? Hoe kon Egypte dat de wereld regeren? De farao's met hun standing en waardigheid. De wereld is nog nooit meer tot die plaats teruggekomen in wetenschap enzovoort. Hoe konden ze eraan denken om een oude profeet van 80 jaar oud, met neerhangende bakkenbaarden, grijs haar, die daar aankwam stampen, een vluchteling achterwijzen, en hij kwam daar langs met een boodschap: of u laat ze gaan, of God zal het land vernietigen. Hoe komt Farao? U zult mij gehoorzamen, Farao. Farao zei: gehoorzamen? Hij, de Farao? En een oude man, een of andere oude zonderling, dachten zij, zou het afwijzen van zo'n vent een land vernietigen, maar het deed het. Oh my. Laten we stoppen en enkele minuten pauzeren. En bidden en nadenken. In wat voor dag leven wij? Waar zijn wij aan toe? In een ander modern wetenschappelijk tijdperk. We kunnen maar beter nadenken. Misschien als u stopt, als mensen even een ogenblik stoppen en bidden en een beetje nadenken, dan zou u zich beter voelen nadat u dat gedaan had. Dat is juist. Een christen is geen werktuig of het een of andere mechanische gereedschap van een geweldig groot religieus regime. Dat is juist. Een christen is niet een of ander soort werktuig dat een religieuze organisatie draaiende houdt. Een christen, dat is een christen niet. Een christen zal Christus gelijk moeten zijn. En een christen kan geen christen zijn, tenzij Christus in de mens komt. Het leven van Christus in hem. Dan brengt het het leven voort dat Christus leefde. En doet u de dingen die Christus deed. Waar spreek ik over? Een persoonlijke relatie tot Christus. Wat is het? Is uw leven het evangelie waardig? Nu, ik probeer de achtergrond te leggen om u te tonen dat mannen en vrouwen, die bekende vrouwen en mannen waren, de Bijbel zegt het, merkt u het op, verleden zondagavond vergat ik iets naar voren te brengen. Genesis, het zesde hoofdstuk en het vierde vers. Die mannen die vrouwen tot zich namen als echtgenoten, waren mannen van vroeger tijden wel bekend. Mannen van naam. Voorzegd dat ze opnieuw zouden komen, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Bekende mannen. Die vrouwen nemen, geen echtgenoten, vrouwen. Die achter vreemd vlees aangaan. Kijk naar Engeland een paar weken geleden. Kijk in de Verenigde Staten. Kijk overal. Het is vol prostitutie. Grote mannen. Groot. Met hoge ambten. Die schande over het land brengen. Die achter vrouwen aanlopen. Die bekende man daar in Engeland, een of andere soort overste van het leger, wel merkte u het op, hij had een knappe vrouw, haar foto stond erbij. Kijk naar die Russische prostituee. Maar zij was geheel sexy gekleed en hield zich zo om haar vrouwelijk vlees te tonen en een man viel ervoor. Wat wij vandaag nodig hebben zijn zonen van God. We hebben mannen nodig in de regering die zonen van God zijn. En dat is juist. Daarom, een goede, godvruchtige koning zou al die onzin stoppen. Er zouden geen touwtjes zijn om aan te trekken. Zoals David deed, hij maakte er een eind aan. Dat deed hij zeker, want hij was de koning. En er was het slechts de echte wijze is dat God de koning is. En God zendt een profeet. Vertelde Samuel hun niet dat voordat zij ooit een koning kregen, en zei: God is uw koning. Heb ik u ooit iets gezegd in de naam des Heren dat niet kwam te geschieden? Ze zeiden: nee, dat is waar. Heb ik ooit bij u gebedeld om onderhoud? Nee, u hebt ons nooit lastiggevallen voor onderhoud. Ik heb u nooit iets verteld dat niet juist was voor de Heren. Zij zei: God is uw koning. Oh, wij beseffen dat en wij weten dat u een goed man bent, Samuel. We geloven dat het woord des Heren tot u komt, maar toch willen wij een koning. Zie, dat kregen ze. Priesteren wilden hoe dan ook een organisatie. Ze kregen het. Dat is waar. Ze wilden zijn zoals de rest van de kerken. U bent het. Ga door. Dat is precies wat er voor nodig is. Maar God is onze koning. God is onze koning. Zeker. Wat is het? Het is omdat de mensen doen zoals in de dagen van Christus. Zoals ze in elk tijdperk gedaan hebben. Ze vinden een excuus. Ze hebben hun eigen geloofsbelijdenissen. Je zou misschien niet willen zeggen: ik kocht een koe en ik moet gaan zien of zij wil werken of niet, en of melk geven of van welke afkomst ze is. Je mag misschien niet die verontschuldiging hebben, maar hier is het soort verontschuldiging dat de mensen kunnen uitspreken: ik ben Presbyteriaan. Wij geloven daar niet in. Ik ben Baptist. Wij geloven niet in zulk spul. Of ik ben een Lutheraan. Wel, dat heeft er helemaal niets mee te maken. Dat betekent niet dat u een christen bent. Dat betekent dat u bij een groep mensen hoort die zich georganiseerd hebben. En u behoort tot de Lutherse loge, de Baptiste loge, de Pinkste loge. Er bestaat niet zoiets als een Pinksterkerk. Er bestaat niet zoiets als een Baptistenkerk. Het is een Baptiste loge, Pinkster loge, Presbyteriaanse loge. Maar er is slechts één gemeente en er is slechts één manier om erin te komen en dat is door geboorte. U wordt geboren in de gemeente van Jezus Christus en als een lid van zijn lichaam, van de geestelijke afvaardiging van de hemel. Dan leven de tekenen dat Christus met u is door u heen. Christenen, oh, u moet een persoonlijke relatie met God hebben. Ten einde een zoon van God te zijn, moet u verwantschap hebben met God. Hij moet uw vader zijn, zodat u een zoon kunt zijn. En alleen zijn zonen en dochters zijn gered. Niet de leden van een kerk, maar zonen en dochters. Er is slechts één ding dat dat zal voortbrengen, dat is de nieuwe geboorte. De wedergeboorte is het enige dat verwantschap met God zal voortbrengen. Is dat juist? Zonen en dochters. Dan, wanneer dit plaatsvindt, zullen de mannen... Hier is de vraag die ik u wil voorleggen. De man zegt, wat doen wij dan? Nadat wij wedergeboren zijn. Zo velen stellen mij die vraag. Wat zou ik dan moeten doen, broeder Brennan? Als u wederom geboren bent, is uw hele natuur veranderd. U bent dood voor de dingen die u eens dacht. Wel, zegt u, broeder Brennan, toen ik toetrad tot de kerk, kreeg ik dat. Wel dan, zoals God zei, Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Hij geneest nog steeds de zieken, hij toont nog steeds visioenen. Maar, broeder Brennan, mijn kerk, nu, u bent niet wederom geboren. Zie? U kunt het niet zijn. Want als die God, als zijn leven in u is, zoals u in het leven van uw vader bent, en als het leven van God zelf in u is, de geest zelf, die in Christus was, in u is, hoe kan de geest in Jezus Christus leven en dit schrijven en dan in u neerdalen en dat ontkennen? Zie, dat kan hij niet. Hij zal elk woord bekrachtigen dat het zo is. Dan als u zegt, wel, ik ben een goed lid van de kerk. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Ik ken de heidenen, ginds in Afrika, onder mijn donkere broeders daarginds. Vind ik dat de moraal van die mensen hoger is dan van 90% van het Amerikaanse volk. Wel, in sommige stammen daar, als een jong meisje niet getrouwd is als zij een bepaalde leeftijd heeft, of wanneer zij een bepaalde grootte heeft, en nog niemand haar heeft genomen, dan weten ze dat er iets fout is. Zij excommuniceren haar, zij halen de stamkleuren eraf, ze gaat naar de stad en dan wordt zij gewoon een afvallige. En wanneer zij getrouwd is, wordt zij onderzocht op haar maagdelijkheid. Als die kleine maagdelijke sluier verbroken is, dan moet zij vertellen wie het heeft gedaan en ze doden ze dan allebei. Zou er niet heel wat gedood worden in Amerika als dat zou gebeuren? Zie, en dan noemt u hen heidenen? Oh my. Zij kunnen mensen die zichzelf kerkleden noemen, komen leren hoe ze rein moeten leven. Dat is juist. Ik heb nooit één geval van geslachtsziekte ontdekt op mijn hele tocht door Zuid-Afrika. Zoiets hebben ze daar niet. Daar hebt u het, zie. Het zijn gewoon onze eigen vieze, vuile manieren als blanken. Dat is juist. Bij God weggegaan. Wanneer dit gebeurt, wat u dan zult doen, is dat u zult ontdekken dat de geest die in u komt, door de nieuwe geboorte, zal maken dat u alles zult geloven en doen wat God in zijn woord zegt dat u moet doen. En alles wat de Bijbel citeert dat u moet doen, zult u bekrachten met een amen. En u zult niet stoppen, dag en nacht, tot u het ontvangt. Dat is juist, dat is juist. En heel deze tijd zult u zeker, boven alles, de vrucht van de geest dragen. U zegt, zal ik in tongen spreken? Misschien doet u dat, en misschien niet. Zal ik jubelen? Misschien wel, misschien niet. Maar er is één ding wat u zeker zult doen. U zult de vrucht van de geest dragen. En de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geloof, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goede tierenheid, geduld. Uw humeur zal niet zijn... Bedenk zeg dat wanneer u dat hebt, het de Heilige Geest bij u vandaan vergiftigt. Zie? Wanneer u tot een plaats komt dat u met iedereen die u tegenkomt wil ruzieën, dan is er iets fout. Wanneer u in een toestand komt waar een prediker uit de Bijbel zal lezen, dat het verkeerd is om een bepaalde zaak te doen en u zult... Bedenk slechts dat daar helemaal geen christelijkheid is. Dat is nu dat u hen aan hun vruchten zult kennen. Dat is wat Jezus zei, zie? Als het het woord is en God zei het, zal die geest in u telkens met dat woord overeenstemmen. Want de echte Heilige Geest zelf zal overeenstemmen met het woord, want het woord is leven en geest. Jezus zei, mijn woorden zijn leven, en als u eeuwig leven hebt, en hij is het woord, hoe kan het woord dan het woord ontkennen? Zie, welk soort persoon zou u van God maken? Er is één ding waaraan u kunt weten dat u een christen bent, dat is wanneer u het volledig eens kunt zijn met elk woord van God, en u merkt dat u uw vijand lief heeft. Iemand zei, wel, hij is niets anders dan een heilige roller. En u begint te... Wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Maar wanneer u echt zelf merkt dat u hem lief hebt, Ongeacht wat zij doen, u hebt hem nog steeds lief, zie. Dan begint u te merken. En uw geduld wordt van ongeveer zo lang tot er gewoon geen einde aan komt. Als er iemand is die gewoon dingen over u blijft zeggen, wel, het kan me niet schelen wat u zegt. Wordt niet geprikkeld. Als u geprikkeld raakt, dan kunt u beter eerst gaan bidden voor u weer met hem praat, zie. Ja. Raak niet in ruzies verwikkeld. Ga niet zo graag ruzie maken als u graag ziet dat iemand opstaat in de gemeente die zegt, weet je wat, ik zal je zeggen, die deed dit en dat. Zeg dan, nu broeder, schaam u. Als u zegt, oh, is dat zo? Luister naar die laster, kijk uit. De Heilige Geest is geen beerput. Zie? Nee. Het hart dat in beslag genomen wordt door de Heilige Geest is vol heiligheid. Reinheid. Denk geen kwaad, doe geen kwaad. Geloof alle dingen. Verdraag. Is langmoedig, zie? Twist niet. Wanneer een gezin in een twist geraakt, twist niet met hem mee. Uw moeder zegt, ik zal je niet meer naar die oude kerk laten gaan. Wil je alles waar je nu aan denkt, is dat je je haar lang laat groeien. Je ziet eruit als een oude oma. Twist niet met haar. Zeg, in orde moeder, dat is goed. Ik hou van u zoals altijd en ik zal voor u bidden zolang ik leef. Nu, twist niet. Zie, humeurigheid brengt humeurigheid voort. Het eerste wat u weet is dat u de Heilige Geest van u weg bedroeft. En dan zult u terugruzien. Dan neemt de Heilige Geest de vrucht. Humeurigheid brengt humeurigheid voort. En liefde brengt liefde voort. Wees vol liefde. Jezus zei, hieraan zullen alle mensen weten dat gij mijn discipelen zijt wanneer gij liefde hebt voor elkaar. Dat is de vrucht van de Heilige Geest, liefde. En wist u dat u zelf een kleine schepper bent? Weet u dat? Zeker. U hebt mensen bemerkt bij wie u gewoon graag in de buurt bent. U weet niet waarom. Gewoon zo'n liefelijk soort persoon. Hebt u dat gezien? Gewoon zo vriendelijk daar dat u ervan houdt om in hun nabijheid te zijn. Dat is, ze scheppen die atmosfeer door het leven dat ze leiden. De wijze waarop ze spreken, hun conversatie. Dan hebt u diegene gezien die u elke keer wilt mijden. Heel de tijd willen ze over iets kwaads spreken en over iemand praten. En ze zegt, oh my, daar komen ze. Ze gaan iemand bekritiseren. Hij is hier nu binnen en hij zal over deze man gaan praten. En wat ze gaan doen is smerige grappen vertellen. Of iets over vrouwen of iets dergelijks. U hebt er gewoon een hekel aan om bij ze in de buurt te zijn. Zie, ze scheppen. Waarschijnlijk zijn het heel aardige mensen, maar ze scheppen die atmosfeer. En die dingen waaraan u denkt, de dingen die u doet. De handelingen, de dingen waarover u spreekt, scheppen een atmosfeer. Ik kwam in het kantoor van iemand in deze stad. En een man is een beheerder, een diaken, dat is het, in een fijne kerk. En ik ging daar binnen om die man te spreken over een bepaalde zaak. En er stond daar een radio aan met die rock'n'roll of twist of wat het ook was, zo hard als het maar kon. En ik schat dat er 40 pin-ups in zijn kantoor hingen, van naakte vrouwen. Nou, u kunt mij niet vertellen hoezeer diaken of hoeveel meer. Laat mij zien waar u naar kijkt en wat u leest en naar het soort muziek waar u naar luistert. De mensen met wie u omgaat en ik zal u zeggen welk soort geest er in u is. Zie? Ja. U hoort een man zeggen, ik zal ze zo doen. Dat stil. Bedenk slechts, het maakt me niet uit wat hij zegt. Zijn woorden spreken luider. Zijn handelingen spreken luider dan wat hij ook maar zou kunnen zeggen. Hij zou kunnen getuigen zeggen dat hij een christen is, zeker. En misschien wat dan ook doen, maar kijk gewoon naar welk soort leven hij leeft. Dat vertelt wat hij is. Nu zou u zich kunnen indenken dat een man met een leven, dat zou willen zeggen, te geloven in goddelijke genezing, dat is iets voor de vogels. Dat was destijds in vroeger jaren, zoiets is er vandaag niet. Is dat een leven dat het evangelie waardig is? Dat zegt dat Christus werd verwond om onze overtredingen en dat wij door zijn striemen werden genezen? U zegt, maar ik ben een diaken. Dat maakt mij niet uit, u zou een bisschop mogen zijn. Toen ik bisschop Sheen ongeveer 2 jaar geleden hoorde zeggen, toen ik onderweg was, ik zette hem nooit meer aan. Toen hij zei, een man die zou geloven en zou proberen om bij die Bijbel te leven, is als iemand die probeert om modderige wateren te lopen. Bisschop Sheen, die zich toen omkeerde en zei, wanneer ik in de hemel kom, weet u wat? Wanneer ik Jezus ontmoet, zal ik hem zeggen, ik ben Bisschop Sheen. En hij zal zeggen, oh ja, ik hoorde mijn moeder over u spreken. Heidendom. Mannen die dat woord zouden lasteren. God zij genadig, ik ben de rechter niet. Zie? Dat woord is de waarheid. Juist. En de geest van God zal zijn eigen geschrift erkennen. Hij wordt geïdentificeerd door zijn geschrift. Het spreekt van hem. En u wordt geïdentificeerd door het te geloven. En het geeft u uw geloofsbrieven van identificatie. Twist niet met anderen. En heb deze familieruzies niet. Zoals ik zei, liefde kweekt liefde. En humeurigheid brengt humeurigheid voort. Nu, laten we nu goed kijken. Kijk even een ogenblik naar Jezus. Hij was uw voorbeeld. Ik hoop dat u niet te moe wordt. Kijk, laten wij even naar Jezus kijken. Hij was ons voorbeeld. Hij zei het. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij aan anderen zou doen zoals ik aan u heb gedaan. Nu let op. Toen hij in de wereld kwam, was er op dat moment meer of evenveel ongeloof in de wereld als er ooit was, maar het hinderde hem zelfs niet. Hij ging gewoon door met prediken op dezelfde manier en te genezen op dezelfde manier. Het verstoorde hem nooit. Er waren critici. De man werd bekritiseerd. Vanaf de tijd dat hij een baby was totdat hij stierf aan het kruis. Stopt het hem? Beslist niet. Wat was zijn doel? Altijd doen wat de Vader heeft geschreven. Altijd doen wat hem behaagde. Kijk naar Jezus. Over onszelf vernederen gesproken. Toen God zelf een baby werd, werd hij in plaats van te komen in een kleine wieg, ergens in een fatsoenlijk huis, begins geboren bij een mesthoop in een stal. Tussen bulkende kalveren. Ze wikkelden hem in windsels die van het halsstuk van het juk van een os kwamen. De armste van de armste. En toch de schepper van hemel en aarde. Op een koude, regenachtige avond zeiden zij, meester, wij zullen met u mee naar huis gaan. Hij zei, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar ik heb zelfs geen plaats om mijn hoofd neer te leggen. God, Jehovah, vernederde zich en werd een mens, vertegenwoordigd in zondig vlees, om u en mij te verlossen. Wie zijn wij dan? Hij was ons voorbeeld. Wie ben ik? Niets. Ik zei vanmiddag in een kleine vergadering tegen iemand, elke zoon die uit God geboren wordt, moet eerst beproefd en gekastijd worden. En ik herinner mij dat ik de mijne had, of mijn grootste uur. Wanneer een mens wederom geboren wordt, is er een klein plekje, zoals de grootte van zijn vingernagel, dat God in hem injecteert, zijn systeem, en het valt in zijn hart en ankert daar. Dan laat Satan het hem bewijzen. En als dat daar niet is, bent u verloren. Ik herinner mij daar in het hospitaal, ik was ongeveer 22 jaar oud, 23 misschien, ongeveer, en het was een jonge man. En mijn vader stierf in mijn armen, terwijl ik erover sprak dat God een genezer is. En mijn eigen vader legde tijdens een hartaanval zijn hoofd in mijn arm, en ik bad voor hem, en ik zag hem die ogen naar mij draaien, naar mij kijken en dan wegvallen, om God te ontmoeten. Ik nam hem en begroef hem, naast mijn broer. En de bloemen op diens graf waren nog vers. En ik predikte een God die fysieken geneest. Ik werkte voor de Public Service Company voor 20 cent per uur. En mijn vrouw werkte ginds in een overhemdende fabriek om ons te helpen een inkomen te verschaffen voor onze kleine jongen van 18 maanden, Billy Paul, en een kind van 8 maanden oud dat ze meedroeg. Ik zag zuster Wilson met haar hoofd knikken. Ze herinnert zich dat, Roy Slaughter en sommige van de oud-gedienden. Wat deed ik? Ik liep de straten langs met een boterham in mijn hand, kwam van de telefoonpaal naar beneden en getuigde tegen iedereen die voorbij kwam over de liefde van Jezus Christus. Ik ging naar een garage en vroeg hen of ik die kon gebruiken om met de monteur te spreken. Ik ging naar binnen en zei, mannen, bent u al ooit gered? Ik vond iets in mijn hart. Ik ging de kruidenierszaken binnen in de avond, kwam om 2 of 3 uur 's morgens thuis nadat ik heel de nacht ziekenbezoek had afgelegd. Ik kon niet, ging gewoon zitten, kleedde mij om en deed mijn werkkleren aan. Zat er in de stoel en rustte tot het daglicht, stond op en vertrok. En zo mager van het vasten en bidden. Ik moest bidden om mijn klimsporen aan te doen, om in een paal te klimmen. Predikend. En predikend tot de mensen dat God groot was. Dat God barmhartig was, dat God liefde was. En hier lag mijn vader stervend in mijn armen en mijn broer stierf, werd gedood terwijl ik hier in de kansel in deze kleine kleuring Pinksterkerk stond te prediken. Hij kwam mij vertellen, je broer werd op de autoweg gedood. Een auto raakte hem en doodde hem. Het bloed van zijn eigen broer druppelde van zijn overhemd, daar waar hij hem oppakte op de autoweg. Net nadat ik hem begraven had, stierf mijn vader. Toen lag daar mijn vrouw daarginds. En ik ging hierheen en kwam naar deze tabernakel. Vanaf deze plaats waar dit podium staat, vertelde ik de mensen 6 maanden voordat het gebeurde, er zal een overstroming komen en ik zag een engel een maatstok nemen en 6,60 meter. Boven het springseat meten. Cindy Davis en zij die hier zaten lachten en zeiden, dat is slechts 20 à 25 centimeter in 1884, jongen. Wat vertelt jou dat? Ik zei, het zal zo zijn, want ik zag een van die geestvervoeringen en die vertelde het mij. En het zal er zijn en er staat een merkteken vandaag bij Springstreet van 6,60 meter. water. En ik zei, ik roeide boven deze tabernakel in een boot. En ik deed het. Gedurende die tijd werd mijn vrouw ziek. En ik bad voor haar en ik kwam naar de tabernakel en de mensen wachten op haar. Ik zei, ze is stervende. Oh, het is slechts dat uw vrouw... Ik zei, ze is stervende. Ik ging daarheen en bad en bad en bad. En ik hield mijn handen uitgestrekt. Ze pakte mijn hand vast en zei, Billy, ik zal je ontmoeten in de morgen terwijl ik daar sta. Ze zei, haal de kinderen bij elkaar en ontmoet mij bij de poort. Ik zei, Bill, begin maar Bill te roepen. Ik zal er zijn, zie. En ze ging heen. Ik legde haar daar neer in het mortuarium. Ik ging naar huis om me te gaan liggen. En toen ik het deed, kleine Billy Paul verbleef bij mevrouw Broy in haar gezin zo ziek dat de dokter verwachtte dat hij elk moment zou sterven. En ik was aan het bidden voor Billy. En hier kwam broeder Frank mee halen. Zei, je baby is stervende, het kleine meisje. En ik ging naar het ziekenhuis toe. Dokter Adair wilde mij niet binnen laten gaan. Hij zei, ze heeft hersenvliesontsteking. Je zult het overbrengen op Billy Paul. Hij liet de verpleegster mij een of ander rood spul geven om het in te nemen. Een of ander soort kameelmiddel of iets om hen rustig te maken. En ik liet hen de kamer verlaten en gooide het uit het raam. Glipte de achterdeur uit en ging beneden naar de kelderverdieping. Daar lag de baby aan de voorkant van het ziekenhuis in de isoleerafdeling. Ik vloog vliegen in haar kleine oogjes. Ik patte de oude rol moskietengaas, joeg ze weg, legde het over haar heen. Ik knielde neer en zei, God, daar ligt mijn papa en mijn broer. Daar ginds met de bloemen nog op hun graf. Daar ligt hoop en hier is mijn baby stervend. Neem haar niet weg, heren. En hij trok gewoon het gordijn naar beneden alsof hij wilde zeggen, zwijg, ik wil je helemaal niet meer horen. Hij wilde zelfs niet tegen mij spreken. Toen, als hij niet tot mij wilde spreken, was het Satanstijd. Hij zei, en ik dacht dat je zei dat hij een goede God was. Wat is dit allemaal waar je over aan het roepen bent? Je bent slechts een jongen. Kijk de stad rond. Elke jongen waarmee je ooit bent omgegaan, denkt dat je verstand verloren hebt. En dat heb je ook. Nu, hij kon mij niet wijsmaken dat er geen God was, want dat had ik reeds gezien. Maar hij vertelde mij dat hij niet om mij gaf. Ik zat de hele nacht, de hele dag, en ik zei tot God, wat heb ik gedaan? Toon het mij, heren. Laat onschuldigen niet hoeven lijden vanwege mij als ik verkeerd heb gedaan. Ik wist niet dat hij mij aan het beproeven was. Maar elke zoon die tot God komt, moet beproefd worden. Ik zei, vertel me wat ik heb gedaan, ik zal het in orde maken. Wat heb ik anders gedaan dan de hele dag lang, de hele avond lang te prediken en hem gewoon voortdurend mijn leven te geven? Wat heb ik gedaan? Satan zei, dat is juist. Je ziet nu, wanneer het tot jou komt, en je hebt hen allemaal verteld dat je gelooft dat hij een grote genezer is, en daar ligt je baby stervende. Hij weigert zelfs om te horen. Je vrouw stierf van tuberculeuze longontsteking. En je zei dat hij kanker kon genezen. En daar is hij. Nu je spreekt over hem dat hij goed is. En hoe goed hij is voor de mensen. En jij dan? En toen begon ik naar hem te luisteren. Dat is redeneren. Ik dacht, dat is waar. Zei, hij zou het kunnen zeggen. Hij hoeft het woord niet te spreken, maar alleen maar naar je baby te kijken en ze zou leven. Ik zei, dat is juist. En ook al heb je zoveel voor hem gedaan, toch is dat wat hij voor jou doet. Ik zei, dat is juist. Ik begon te denken, wel, wat? Zie, alles begon af te brokkelen toen het tot redeneren kwam. Maar toen het tot zover kwam, bleef het hangen. Hij bleef daar. Ik stond net op het punt te zeggen, dat zal ik ermee stoppen. Maar toen het zover was gekomen dat al de redeneringskrachten het afgebroken hadden, toen kwam het tot dat eeuwige leven, die nieuwe geboorte. Wat als het daar niet was geweest? We zouden elkaar niet gekend hebben zoals we elkaar nu kennen. Deze gemeente zou hier niet zo klein geweest zijn, met de duizenden en miljoenen rondom de wereld. Maar God zij dank, het was daar. Amen. Toen dacht ik, wat? Wie ben ik, hoe dan ook? Wie ben ik om zijn majesteit ter discussie te stellen? Wie ben ik om de schepper vragen te stellen? Die mijn eigen leven hier op aarde gaf. Waar kreeg ik de baby vandaan? Wie gaf haar aan mij? Niet van mij, hoe dan ook. Hij leende haar slechts een poosje aan mij. Ik zei, Satan, ga weg van mij. En ik ging erheen en legde mijn hand op de baby en ik zei, God zegen je lieveling, over een ogenblik zal papa je meenemen en je in mama's armen leggen. De engelen zullen je kleine ziel wegnemen, ik zal je ontmoeten op die morgen. Ik zei, heren, u hebt haar aan mij gegeven, u neemt haar weg, alhoewel u mij slaat zoals Job zegt. Toch heb ik u lief en ik geloof u, al zendt u mij naar de hel, toch zal ik u lief hebben. Ik kan daar niet van wegkomen, daar hebt u het. Gewoon intellectueel brak het allemaal weg. Maar u moet een persoonlijke verwantschap hebben. U moet wederom geboren worden. Dat is de reden dat predikers weggaan. Met grote beweringen en dergelijke. Ze zeggen, er is niet zoiets als goddelijke genezing. Er is niet zoiets als deze dingen. Ze zijn nooit op die heilige grond geweest, zoals ik vanmorgen sprak. Ze weten er niets vanaf. Hoe kunnen zij zeggen dat zij kinderen van God zijn en dan het woord van God ontkennen? Hoe kunt u het doen, die de heilige geest die u kocht ontkennen? Oh, bedenk slechts dat Jezus zich voor u vernederde tot de dood. Hij was niet twistziek. Toen ze hem in het gezicht spuwden, spuwde hij niet terug. Toen zij zijn baard uittrokken, trok hij niet aan de hunne. Toen ze hem aan de ene kant van zijn gezicht en dan aan de andere kant een klap gaven, sloeg hij het niet. Hij bad voor hen, wandelde voort, nederig. Hij was een voorbeeld van nederigheid. Hij was vol geloof. Waarom? Hij wist dat zijn woorden niet konden falen. Hij leefde zo bij het woord dat hij het woord werd. O God, laat mij mijn beide handen naar God houden voor dit gehoor. Laat mij aldus leven. Mogen dit woord zo worden dat ik en dit woord hetzelfde zijn. Mogen mijn woorden dit woord zijn. Mogen de overdenking van mijn hart, mogen hij in mijn hart zijn, in mijn gedachten. Bind zijn geboden aan de deurpost van mijn verstand. Bind ze aan de deurpost van mijn hart. Mogen ik slechts hem zien. Wanneer de verzoeking opkomt, laat mij Christus zien. Wanneer die dingen verkeerd gaan, laat mij gewoon hem zien. Wanneer ik mij gereed maak en de vijand mij boos probeert te maken, laat mij Jezus zien. Wat zou hij doen? Hij was zo zeer in het woord, dat hij en het woord hetzelfde werden. Let op, hij hoefde niet te twisten. Hij wist dat hij en het woord hetzelfde waren. Hij wist dat hij Gods woord was, dat gemanifesteerd werd. En dat Gods bevel uiteindelijk de wereld zou veroveren. Hij wist dat zijn woord. Hij had geloof. Hij wist waar hij aan toe was. Hij hoefde niet te discussiëren en te zeggen, hier, u kunt hierheen komen. De duivel zei, nu kijk, u kunt wonderen doen. U weet dat u groot geloof hebt. U kunt wonderen doen. Ik zal een gebouw voor u bouwen dat 2 keer zo groot is als dat van Oral Roberts. Want al de mensen, het enige wat u hoeft te doen is hun te tonen, spring hier van dit gebouw af. Ik kom gewoon naar beneden, want er staat geschreven, zie, de engelen dragen u, zodat u geen enkele keer uw voet aan een steen stoot. Zie? Hij wist dat hij macht had. Hij wist dat hij dit kon doen. Hij wist dat het in hem was, maar hij wilde het niet gebruiken totdat God het hem zei. Zie? Hij wilde dat het God in hem was, het woord in alles. En hij wist dat wanneer hij iets sprak, het Gods woord was. En hoewel hemel en aarde voorbij gaan, zou dat woord op een dag overwinnen. Hij was niet twistziek en zocht geen ruzie. Hij sprak slechts de woorden van God. Elk woord dat van zijn lippen kwam, was Gods gezalfde woord. Zou het niet wonderbaar zijn als wij dat zou kunnen zeggen? Mijn woord en Gods woord is hetzelfde. Wat ik zeg, eert hij, omdat ik niets doe totdat hij het mij eerst zegt. Oh, daar is uw voorbeeld. Daar is een leven dat het evangelie waardig is. Niet die priesters die zo opgeleid en gepolijst waren, en die al die grote hoogwaardigheidsambten hadden, en daar stonden en lange gebeden opzeiden, en de huizen en van weduwen verstonden, en de hoge zitplaatsen in de samenkomst in bezit namen, en al deze dingen, zij waren, dat was geen leven, het evangelie waardig, maar hij was het evangelie waardig. Zozeer dat God zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik hem welbehagen heb, hoort hem. Mijn woord is hij. Hij is mijn woord. Hij en ik zijn dezelfde. Weet, let hierop. Op. Hij wist dat zijn woord tenslotte de wereld zou overwinnen. Hij wist waar zijn woord vandaan kwam. Hij wist dat het nooit kon falen. Dat is de reden dat hij zei, zowel hemelen als aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord zal nooit falen. Zie, hij kon dat zeggen. Dat was een man in wie hij en Gods woord hetzelfde waren geworden. Hij zei tegen hem, u hoort dit en dat te doen. Hij zei, wie kan mij voor zonde veroordelen? Wie kan mij beschuldigen? Zonde is ongeloof. Als ik door de vinger Gods duivelen uitwerp, door wie werpen uw zonen ze dan uit? Zie? Dat was het niet, dus moest het iets anders zijn. Zie? Als ik, dan zei hij, wel, wij hebben duivelen uitgeworpen. Hij zei, als ik het doe door de vinger Gods, een betuigd woord van God. Door wie werpen uw zonen ze dan uit? Beoordeelt u dat maar. De mensen van zijn dagen, de mensen maakten hem belachelijk. Spraken over hem. Maar hij, ze vernederden hem op elke manier dat ze konden.
Zegen.
Ze spraken allerlei kwaad over hem, maar hij ging door.
Zuster Jolanda, ik wil even een ogenblik
sluiten met
iets
te zeggen. De mensen van deze dagen zijn een stel zenuwzieken.
Samen met mensen van deze dag zijn een stel
zenuwzieken. Ze zijn bang om de belofte van God aan te nemen. Kerkmensen. Kerkorganisatie.
Kun je dat lezen hier?
Kerkorganisaties zijn bang om de uitdaging van Gods schrift voor deze dag aan te nemen. Zij beseffen het. Zij beseffen dat hun moderne toestanden en hun sociale evangelie dat zij prediken niet aan de eis van dit uur zal voldoen. Net zo min als dat Simpson eraan kon voldoen in zijn toestand.
Ze voor haar God was er voor nodig. God zegen u allen.
Hier is het programma dat ik beloofde.
Zuster Jolanda Marie,
ik zal daar zo toe komen. Ik wil dat woord een ogenblik vasthouden.
Oh, prijs de Heer, misschien zullen we een ander die gebed gedaan van worden.
Mijn vader zei, geloofsbelijdenissen, mensen maken geloofsbelijdenissen om de plaats van Gods woord in te nemen. Dus zij kunnen de geloofsbelijdenissen nemen omdat er mensen deze maakten. Maar ze zijn bang om hun geloof daar te leggen in de God die zij beweren lief te hebben.
Van ons om dichter bij u te komen, Heer.
En dan zegt u dat het leven het evangelie waardig is.
Maar we willen nog
dat
meer
kan het niet zijn, hoewel zij kerkleden mogen zijn.
Vader, we
maar dat is het evangelie niet waardig.
Heer.
Nee, inderdaad niet. Het evangelie, Jezus zei, gaat heen in de hele wereld en predigt het evangelie aan elk schepsel. Deze tekenen zullen de geloven vervolgen.
Wandel,
wanneer u dat ontkent dat
het
dat geloven gevolgd,
is makkelijk gezegd, Heer, maar we moeten
ook al
zou
u nooit een slecht woord gebruiken,
en dat degene rondom mij dat beseffen en helpen, Heer. Misschien wordt het gedaan, maar u weet alle dingen. Vader, neem elk ding onder uw controle, Heer. Heer, en verheerlijk uw naam. Zeker het gezin van jou, Vader. En ik dank u wel dat ze doen. En zeker in iedereen die hun handen hebben opgestoken, Vader.
Geef u dat geen hij
of zij groot of klein van
heilige mannen.
U bent Jehovah, Heer,
Vader, de duivel.
En ik dank u dat er op de berg des Heeren is voorzien.
Hoewel ze zich christenen noemen, willen ze graag aan de geloofsbelijdenissen vasthouden.
Onder uw controle van Marine.
De geloofsbelijdenissen bepalen en vervullen.
Wilt u hem behoeden en bewaren en zegenen, Heer. Dank u dat
de moderne mensen van deze dag.
Ook veilig terugbrengen, Heer. Ook
en een man zal om in deze tijd succesvol te zijn, mee moeten gaan met een moderne wijze van denken.
Vader,
laat mij dat goed en duidelijk zeggen.
Heer.
Zien?
En ik dank
man,
u dat gij het
als u succesvol
heeft.
Wilt zijn,
uw woord zegt, u hebt al reeds genezen.
Moet u meegaan
u het
met het moderne
zak,
denken van deze dag.
Als u het kan pakken van u.
Het ze gaan rondzeggen, oh is hij geen schat. Is hij niet wonderbaar? Hij kan daar gewoon zo kaarsrecht staan en hij houdt ons nooit langer dan 15 minuten. En onze voorganger voert ons niet altijd uit over deze dingen. Die voorganger zou zich moeten schamen. Elke man die in de kansel kan staan en kan kijken naar de zonde van deze dag, zonder het uit te schreeuwen, er is iets verkeerd met die man. Hij is het evangelie niet waardig dat hij beweert te prediken.
Dat is juist. Weer veilig terug.
Dus, door zo te doen, maken zij verontschuldigingen. Door te zeggen, wel, kijk, mijn samenkomst. Een man kwam niet lang geleden naar een bepaalde grote kerk en hij was bezig een proefschrift te schrijven. Hij zei, ik schrijf over goddelijke genezing.
Dus op
Brieven
Brennan,
wij houden van u in onze denominatie. Een van de grootste denominaties, een van de grootste van het land, van de wereld. En hij zei, wij houden van u in deze denominatie. Hij was juist hier in de stad van Gila. Maar hij zei, ik kom om deze goddelijke genezing te onderzoeken. Er is slechts één fout in mijn kerk werkelijk vindt. U gaat veel om met pinstermensen.
Die de rest van de band vertaalt.
Wel, nu,
dank u dat wij mogen horen van onze theofanie.
En
dat het goed zal doen,
ik heb altijd de gelegenheid gezocht om bij hen weg te komen. Ik zal u wat vertellen. Ik zal naar uw stad komen en u zorgt ervoor dat uw kerk mij ondersteunt. Oh, zei dat zou ik niet kunnen doen.
Wij zingen Only Belief.
Ik zei, dat dacht ik al. Hij zei, ziet u, mijn denominatie zal daar niet achter staan. Dat is net zozeer een excuus als ik heb een vrouw getrouwd of een span ossen gekocht. Het maakt me niet uit hoeveel doktersgraden u hebt en hoezeer er naar u wordt opgekeken door uw denominatie. Dat soort bediening is het evangelie dat in dit boek staat geschreven niet waardig. Juist. Elk kerklid dat voor dergelijk spul partij kiest en zichzelf een christen noemt en naar buiten gaat en leeft en de vrouwen die hun haar kort knippen en kleren dragen waarvan de Bijbel zegt dat ze die niet behoren te dragen. Mannen die zich gedragen zoals ze nu doen met een gedaante van godzaligheid die drankjes nemen en sigaren roken en verschillende keren huwen en diakenen worden van de kerk en zelfs voorgangers enzovoort. En de mensen die iets dergelijks tolereren, dat soort leven is het evangelie niet waardig. Een vrouw die naar de telefoon wandelt en hem oppakt en roddelt en ruzies veroorzaakt in de gemeente en dergelijke dingen. Dat is geen leven dat het evangelie dat wij willen vertegenwoordigen waardig is. En ieder die een gemeente zal verscheuren en een veete tussen de mensen begint en dergelijke dingen, is het evangelie dat wij prediken niet waardig. Zo is het precies. Het is een gedaante van godzaligheid, de krachten van verloochenend. De kracht van God die u van zoiets weghoudt. Merk nu op, nu. Zij doen het niet. Zij willen het gewoon niet doen. Zij hebben het excuus dat hun kerk er niet in gelooft. Zij, wel, maar Jezus zou vanavond tot een man kunnen zeggen, tot zijn hart kunnen spreken en zeggen, ik wil dat u uitgaat en het volle evangelie predikt. Mijn kerk staat daar niet achter, Heer. Verontschuldigt u mij als u wilt. Ik heb een fijne taak. U weet dat ik voorganger ben van een van de grootste kerken in deze stad, Heer. Oh, wij prijzen uw naam. Jazeker, we doen het zeker. Ik kan het niet doen. Hetzelfde excuus. Hetzelfde. Dus zij komen niet tot het geestelijke feest van zijn beloofde, betuigde woord. Zei Jezus niet, waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Arenden, niet buizers, nu, de arenden. Maar het waterige voedsel is en het kadaver, daar verzamelen de buizerds zich.
Waar het reine, verse vlees is, daar zullen de arenden zich vergaderen. Zie, waar het woord arendvoedsel is, zullen zij zich verzamelen. Ze komen niet naar het geestelijke feest waarvoor ze uitgenodigd zijn. Gelooft u dat God Amerika een uitnodiging heeft gedaan de afgelopen 15 jaar voor een grote opwekking, voor het geestelijk feest? Kwamen zij? Nee, meneer, beslist niet. Om dan te weigeren te komen, is dat het evangelie waardig, hoewel zij zich zo noemen? Niet lang geleden kwam een man naar mij toe en aan de tafel ging zitten en zei, broer Bram, ik wil u mijn hand schudden over de tafel toereiken, een groot man. Ik wil u een hand geven, ik hou van u. Ik was in een kerk en hoorde hem prediken. Hij zei, ik heb u lief, ik geloof dat u godsdienstig bent. Hij zei, dank u dokter, ik heb u ook lief. Ik wil u zeggen hoezeer ik u lief heb als broeder. Hij zei, ziet u mijn kleine koningin, die hier zit, mijn vrouw, herinnert u zich haar? Ja, de dokter gaf haar nog 2 weken te leven met sarcome, kanker. En ik kwam naar de stad en bad voor haar, keek omhoog en zag een visioen. Keek terug en zei, zo spreekt de Heer, ze zal genezen worden. Een grote plek op haar rug, die zo was ingezakt, leek op een, alsof een deel van de borst van de vrouw naar binnen in haar rug werd getrokken. Precies op haar ruggengraat. Er zou vandaag zelfs geen vlek meer van over. Hij zei, daar zit mijn koningin levend vandaag. Hij zei, hoe zou ik iets anders kunnen doen dan u liefhebben voor het bidden van het gebed des geloofs? Hoe zou ik mezelf ervan kunnen weerhouden te geloven dat u een dienstman van God bent toen u mij zag? En gewoon precies vertelde wat er zou gebeuren. Nu, ik heb iets voor u, broer Bram. Ik behoor tot de grootste Pinkster-associatie die er is. Ik zei, ja meneer, dat weet ik. Hij zei, ik sprak niet 8 geleden met de broeders en ze zeiden dat ik contact met u moest opnemen om u te vertellen dat het een schande was. Dat u die door God gegeven bediening meenam naar een stel mensen in allerlei afgelegen gebieden. Is dat zo? Zei ik. Hij zei ja. God zond die bediening om de zenuwknopen, de grote plaatsen, de hoogtepunten te bereiken. En op dat moment zag ik de duivel spreken. Ik dacht, ja, spring van deze berg af, van dit gebouw af en toon het, weet u. Ik dacht, ik laat hem nog een beetje doorgaan. Mijn oude moeder zei vroeger, geef de koe genoeg touw, dan zal ze zichzelf ophangen. Ja, is dat waar? Ja, het is een schande door wat u doet. Zei, wat bent u? Vandaag kunt u nauwelijks een maaltijd voor uzelf kopen. Kijk naar Oral Roberts en die anderen. Die binnenkwamen en daaruit gingen met 100ste van de bediening die u heeft. Kijk hoe het met hen gaat. Ik zei, dat is waar. Zie. En hij zei, mijn groep zal u nemen. Wij zullen regelrecht opnemen als een van onze broeders. Wij zullen alle de rechterhand van de broederschap geven. En wij zullen een vliegtuig charteren en u een salaris geven van 500 per week. Of meer als u wil. En we zullen u naar elke grote stad in het land sturen. Dat gebeurde in Phoenix, Arizona, dwars over de tafel. Hij zei, en wij zullen betalen voor u. En laat dan de wereld, de buitenwereld, laat de hoogwaardigheidsbekleders, de grote jongens, de hoge heren. Hij zei, u spreekt altijd over de armoedzaaiers. Wij hebben de topklasse. Hij zei, laat hun de hand van de heren zien. Dan zal ik hen, mijn vrouw en anderen laten meenemen die kunnen bewijzen dat deze dingen die u zegt komen te geschieden. Ik zei, ja meneer, dat zou groot zijn. Nu zie, de man met de positie van een geleerde met universiteitsgraden, een schrijver van boeken, een dokter in de letterkunde, een fijne schrijver, een fijne man. Zie, hij kende de schrift niet. Wist u dat die engel die dat soort werken volvoerde nooit naar Sodom ging? Hij bleef bij de eruit geroepen groep, Abraham. Hij wist het gewoon niet. Ik liet hem gewoon begaan. Zat daar een poosje. Ik wilde gewoon zien wat de valstrik was. Ik zei, wel, wat zou ik moeten doen? Hij zei, wel, broer Bram, ze zeiden dat er maar 1 ding was. We bespraken het een paar dingen, erg kleine dingetjes die u onderwijst, die u gewoon aan de kant legt. Ik zei, wat bijvoorbeeld, broer? Oh, zei hij, uw doop, weet u, u doopt zo'n beetje als de eenheidskerk, iets dergelijks. Zei hij, dergelijke kleine dingen, oh. En ik ging verder en hij zei, het initiële bewijs, de vrouwelijke predikers en gewoon een paar van dat soort dingen. Ik zei, ha? Ik zei, weet u, ik verbaas mij erover dat de ene dienstner van God een andere dienstner van God zou vragen, na mij eer gegeven te hebben zoals u deed en mij een profeet te hebben genoemd, en weten dat de woord des Heren of de openbaring van het woord tot de profeet komt. En u keert zich om, dokter Pope, het getuigt niet van uw goede intelligentie. En u wilt zeggen en vragen, als de ene dienstman van God, vraagt u een andere dienstman van God om een compromis te sluiten over een zaak die meer voor hem betekent dan het leven zelf. Ik zei, nee meneer, broer Pope, onder geen enkele voorwaarde zou ik het willen doen. Nee meneer. Wat is het? Er is een graankorrel van eeuwig leven. Leven of sterven, of u nou een grote kerel bent of niet zo'n groot iemand. Ik kwam onlangs voorbij, niet om geringschattig te zijn tegenover deze 2 mannen. En ik keek daar en stond een grote afbeelding daar in Tulsa, Oklahoma, van Oral Roberts' nieuwe gebouw dat er komt. Een seminarium om predikers op te leiden. Het zal veel gaan kosten en ik ken Demos Shakarian, broeder Carl Williams en degene die in de beheerraad ervan zitten. $50 miljoen. Met een gebouw van $3 miljoen, een Pinksterjongen. Dat is heel veel wat God voor hem gedaan heeft. Ik denk, ik met een seminarie, ik ben er om te beginnen al tegen. En er stond op, het toekomstig thuis van het grote seminarium van Oral Roberts. Ik ging verder de weg af en daar stond een groot modern ding. En Oral Roberts, in een kleine gerafelde tent, was met mijn samenkomst gekomen in Kansas City, Kansas. En er stond, het toekomstig thuis van Tommy Osborne. Oh man, een gebouw van ongeveer $3-4 miljoen dat ze oprijst. En daar Tommy Osborne, een van de fijnste christenmannen, hij is een echte man. Een echte door God gezonde man. Stond daar aan de overkant van de straat een kleine zenuwachtige jongen, een kleine jongen en meisje in de auto heen en weer lopend. Broer Benham, ik was daar toen die maniak naar u zag rennen. Ik zag dat hij met een vinger op zijn gezicht wees en zei, in de naam van Jezus Christus kom uit van hem. En ik zag hem over uw voeten neervallen nadat hij zijn profetie had gebracht. En toen zei, vanavond zal ik u neerslaan in het midden van die samenkomst van 6500 mensen. Hij zei, ik zag u staan, u verhief uw stem helemaal niet. En u zei, in de naam van de Heer, omdat u de geest van God uitgedaagd hebt, zult u vanavond over mijn voeten vallen. Hij zei, ik zal u tonen over wiens voet ik zal vallen. En ik zei, kom uit van hem, Satan. En hij viel gewoon achterover en drukte mijn voeten tegen de vloer. Hij zei, God is God, broer, en dat is alles. Hij zei, ik had mezelf in een huis teruggetrokken gedurende 2 of 3 dagen. En hij wint er geen doekjes om, hij vertelt het, hij is er niet beschaamd over. Hij zei, denk u dat ik een gave van genezing heb? Ik zei, vergeet het, Tommy, je bent gezonden om het evangelie te prediken. Ga prediken, ga met broer Bosworth dan. En ik keek ernaar, ik zag het, ik was eerder al hierbij begonnen. Ik dacht, daar is Oral Roberts, met 500 machines. Zodat zelfs geen menselijke hand de brieven aanraakt. $4 miljoen in de post vorig jaar. 4 miljoen. 1/4 van al het geld dat werd opgehaald in het hele christendom, over de hele wereld. 1/4 van het geld in heel het christendom kwam binnen bij één man. Wat een plaats. En ik ging erheen om het te zien. En nu Oral is mijn broeder. Maar ik heb hem lief. Hij is een echte kerel, een echte man. En ik heb hem lief. En hij acht mij gewoon heel hoog en ik hem ook. We zijn het alleen niet eens over de schrift. En Tommy Osborne, er is geen betere. Ik acht hem gewoon heel hoog. Hij is een van de fijnste mannen die ik heb ontmoet, Tommy Osborne. En die mannen, ik dacht toen ik in hun kantoor binnenging en zag wat zij hadden, dat ik geloof beschaamd zou zijn als zij zouden komen en het mijne zouden zien. 1 kleine typemachine en hoe wij proberen de brieven klaar te krijgen. Wat een toestand. We zaten in die tijd achter in een trailer. Ik dacht, hoe zou dat komen? Toen liep ik naar buiten. Ik dacht, wel, toekomstig thuis van Oral Roberts. Toekomstig thuis van Tommy Osborne. En de een praat niet met de ander. Dus ik liep de straat door en ik dacht, maar hoe zit het met mij? En iets zei, kijk omhoog. Amen. Ik dacht, ja, Heer. Laat mij mijn schatten in de hemel leggen, want daar is mijn hart. En ik vertel dat niet uit beklag. Ik zeg dat gewoon omdat het gebeurde. En God weet dat het juist is. Zie, waar zijn uw schatten? Wilt u een of ander groot iemand zijn? Als u dat bent, dan bent u niemand. U komt tot een plaats waar u geen groot iemand wil zijn. U wilt een nederige kleine dienstknecht voor Christus zijn. Dat is de uitweg. Dat is alles. Broer Bozé en de anderen zijn een gemeente aan het vormen in Chicago. Zij moesten gewoon de Philadelphia kerk aan die denominatie afstaan. Nu is er sprake erover om een of andere kerel te nemen met zijn boord zo andersom, of een of andere dokter in de godgeleerdheid. Ik zei, ik ben op de verkeerde weg. Als u een echte voorganger wilt vinden voor de gemeente, pak een kleine, oudere, nederige kerel die nauwelijks zijn naam kan lezen en wiens hart een vuur voor God is. Neem gewoon die man. Dat is degene die u wilt krijgen. Iemand die niet al die dingen weet. Iemand die niet commandeert of dwingt of in allerlei schulden zou storten en al het andere. Maar gewoon voet met het woord van God. Dat is het soort persoon om te nemen. Dus ze zullen niet naar het geestelijk feest komen. Ik moet sluiten en ik ben over mijn tijd heen gegaan. Ongeveer 6 minuten zullen wij u laten gaan, zo de Heer wil. Ik hoor sommige mensen zeggen, maar broer Benham, u kunt die bewering beter staven. Ze zeggen, de mensen zijn niet neurotisch. Deze mensen zijn zenuwzieken, ze zijn alleen opgeleid. Dan zijn ze opgeleide zenuwzieken, dat is juist, ja. Zij zijn geen zenuwzieken, ze zijn opgeleid. Dan wil ik u een vraag stellen. Verklaar dan alstublieft hun handelingen van tegenwoordig, als ze niet zenuwziek zijn. Vertel mij wat hen doet handelen zoals zij doen, als ze niet zenuwziek zijn. Zie, elke man trekt in halen voor zijn eigen denominatie. Jezus was zo niet. Maar hij had nergens haast mee, zie. Hij was niet hebzuchtig. Hij was ons voorbeeld. Misdaad, het land heeft meer misdaad gekregen dan ooit. Wat is verkeerd? Tieners. Kerkleden. Die anderen het leven benemen. Mannen die hun vrouwen en gezin neerschieten en hun kinderen verbranden. Kijk naar de golf van misdaad. Zijn zij geen zenuwpatiënten? Wat is aan de hand? Waar zijn ze mee bezig? Machtsbeluste landen. Iedereen wil heel de rest nemen. En het onder één vlag brengen, één land. En dat moet hun vlag en hun land zijn. Belust op macht. Immoraliteit. Wel, de wereld is immoreler dan ooit. Naakte vrouwen op de straten. Naakte vrouwen en ze zeggen dat ze bij hun gezond verstand zijn. Dat kunnen ze niet zijn. Dat kunnen ze gewoon niet zijn. Luister, er was één persoon in de Bijbel die zijn kleren uittrok. Dat was legioen. Hij was zijn verstand kwijt. Toen Jezus hem vond en zijn gezond verstand gaf, deed hij zijn kleren aan. Juist. Wat maakt dat u uw kleren uittrekt? De duivel. Dat is juist. Dan zeggen dat ze geen zenuwzieken zijn. Als u hier de straat uitgaat en vier huizenblokken rond kunt rijden zonder een naakte vrouw te zien, kom dan terug en vertel het mij. In orde. Ontdek het. Dan zegt u dat ze geen zenuwzieken zijn. Wat is er dan fout? Ze kunnen niet bij een gezonde verstand zijn. Een vrouw bij haar gezonde verstand zou dat niet doen. Zij zou beter weten. Zij weet waaraan zij zich blootstelt. Een troep lustduivels daarbuiten. Gewoon vieze, vuile, slappe, dronken mannen. Moordenaars, heel de rest. U zegt, de wereld drinkt nu meer sterke drank. Men besteedt in de Verenigde Staten meer geld aan sterke drank dan aan levensmiddelen. Ik ben vergeten hoeveel maal meer de alcohol elk jaar een tol eist in het land dan het jaar ervoor. En wat doet alcoholisme? Het zendt u naar de krankzinnige gesticht. Kanker. Wanneer de dokters uit de hele wereld schrijven in de tijdschriften en u vertellen, kanker met vrachtwagens vol, sigaretten. Ze deden het op ratten. En het werd bewezen dat u longkanker geeft. 70% van hen krijgt longkanker door het roken van sigaretten. En die vrouwen en mannen zullen zich gewoon verder paffen en in uw gezicht plaatsen. Als dat geen zenuwpatiënten zijn, wat zijn het dan wel? Terwijl het evangelie van Jezus Christus kan worden gepredikt en bewezen. En de God des hemels in de vorm van zijn vuurkolom over zijn volk beweegt. En aantoont dat Jezus Christus in de laatste periode van zijn komst is. En het laatste teken geven. En men lacht erom en maakt er grappen over en noemt zichzelf kerkleden. En dan zeggen dat zij geen zenuwzieken zijn? Verklaar dat eens. Mijn tijd blijft doorgaan. Maar vraag gewoon of zij geen zenuwzieken zijn. Zeker, ze zijn opgeleide zenuwzieken. Dat is precies. Verklaar hun toestand. U kunt het niet. Zij knippen hun haar af. Dragen wereldse kleding. Lopen zo buiten op straat. En Gods Bijbel waarschuwt ertegen, verbiedt zelfs een vrouw om met kort geknipt haar te bidden. En zegt dat een man, als hij dat doet, beweert zij zelf tegenover haar man dat zij immoreel is. En hij heeft het volkomen recht om van haar te scheiden, om haar van zich weg te zenden. Dat is precies juist. Het woord van God zegt dat en een vrouw hoort dat en gaat door met kort haar te dragen en zichzelf een christen te noemen. Als dat geen zenuwpatiënt is, wat is dan wel een zenuwpatiënt? Ik wil dan dat iemand mij vertelt wat een zenuwpatiënt is. Ja, ze zijn zenuwziek. Hoog opgeleid, graden, hogeschool. We besteden meer tijd aan het opleiden van onze kinderen in algebra en biologie dan aan de Bijbel en Jezus Christus. Er is geen kind in het land dat u niet kan vertellen wie David Crockett is. En nog geen derde kan van hem vertellen wie Jezus Christus is. Zijn er dan geen zenuwzieken? Zeker zijn ze. Zo zouden we maar door kunnen gaan over hoe ze handelen. Overdenk het gewoon. En de kerken onderschrijven het. Terwijl de Bijbel het veroordeelt, is de bediening zenuwziek, opgeleide zenuwzieken. Zo is het precies. Kerken onderschrijven het. Denk aan Lot. Hij was een schrandere man. Kijk nu even een ogenblik naar hem. Excuseer mij dat ik nog een paar minuten doorga. Dit is te belangrijk. Het wordt verspreid op, u bent gekomen om mij deze band horen te maken. Kijk, nu stop gewoon even. Bid gewoon even voor een moment in uw hart. Heer, laat mij het zien. Open uw begrip, mogen God het doen. Kijk, nou, neem gewoon alleen dit land. Laten we zien wat God zei. De Bijbel zei dat de zonde van Sodom de rechtvaardige ziel van Lot dagelijks kwelde. Hij kon gewoon niet genoeg moed verzamelen om zich ertegen te verzetten. Is dat juist? Hij kon het niet doen, want hij was de burgemeester van de stad. Hij kon het niet, maar de Bijbel zegt dat de zonde van de sodomieten kwelde zijn ziel. Hij wist dat het verkeerd was, maar hij had de moed niet om het te doen, om zich er tegen te verzetten. Nu kijk, hoeveel Lots zijn er in Amerika gisteren die hun Bijbel hebben gelezen om hun boodschap voor vandaag voor te bereiden. En voorbij gaan een waterdoop in de naam van Jezus Christus. Hoeveel lopen over de doop met de Heilige Geest heen? Jezus Christus dezelfde, gisteren, heden, voor immer. Marcus 16, deze tekenen zullen hem volgen die geloven. Johannes 14, vers 12, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Indien gij in mij blijft en mijn woord in u, vraag wat u wil en zal u geschieden. Hoeveel Lots zagen dat? Maar vanwege hun excuus van hun denominatie. Men keek er naar uit en ziet het in de Bijbel. Kijk naar een samenkomst van vrouwen met kortgeknipt haar, terwijl ze weten dat de Bijbel het voordeelt. Kijk ze door de straat lopen, hun eigen kerkleden, die door de straat lopen met korte broek aan. En zij weten dat het woord er tegen is, maar ze hebben de moed niet om het er tegen uit te roepen. Maar toch beleidt de man een christen te zijn. Zijn ziel in hem roept het er tegen uit, maar hij heeft er de moed er niet toe. Als dat geen moderne Sodom is, waar is het aan toe? God geef ons iemand die het er tegen zal uitschreeuwen. Dat is juist. Zoals Johannes de Doper zei, de bijl is aan de wortel van de boom gelegd. Dat is wat wij vandaag nodig hebben. Let op. Ze zijn een modern Sodom. Bedenk, ziet u, het hele land is een modern Sodom en Gomorra geworden. Lot leeft opnieuw. Nee, hij beleeft het helemaal opnieuw. Want zijn eerlijke overtuiging vertelt hem door het woord dat hij fout is. Kijk in Chicago, groot Chicago, toen die 300 predikers daar zaten. En de Heere vertelde mij die avond wat zij zouden gaan doen. Ze hadden een val voor mij gezet. En ik ging er toch heen. Ik ging en vertelde het aan broeder Carlson. Ik zei, u zult het niet hebben in dat hotel. U zult het in een andere plaats moeten houden. Dat zal een groene zaal zijn. En ze hebben een val voor mij gezet. Is dat niet zo, broeder Carlson? Hij boog zijn hoofd. Ik zat daar in mijn kantoor elke dagen geleden om mij te vragen om naar de samenkomst in Chicago te komen. Hij zei, ik zal het nooit vergeten, broeder Bram. Ik zei, ze hebben een val voor mij gezet. Waarom, broeder Carlson? Bent u bang mij te vertellen waarom u en broeder Tommy Hicks? Ze bogen hun hoofd. Zei, Tommy, waarom gaat u niet spreken? Hij zei, ik zou het niet kunnen doen. Ik dacht dat u mij een dienst wilde bewijzen. Gisteravond vertelde de heer het mij. U gaat daar vandaag heen. U zult ontdekken dat u het gebouw niet zult krijgen. U zult naar een ander gebouw gaan. Dr. Meade zal aan deze kant zitten. Die kleurlingman, zijn vrouw, die zingt. Die zal precies hier zitten. En er zal daar een Boeddha priester zijn. En ik zei, nu ontdek het. Ze zijn tegen mij omdat ik de waterdoop predik in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ze zijn tegen mij omdat ik het slangenzaad predik. En dat ik tegen het bewijs ben dat elke man die in tongen spreekt de Heilige Geest heeft en dergelijke. Ik zei, kom mee en let op God. En we kwamen daar binnen. Ze gingen heen en 2 uren daarna, of liever, ergens in die middag, belde ze broer Carlson op. En hij zei, de man die hem de zaal had gegeven en hem de aanbetaling op had laten doen, zei, we moeten het annuleren, want de manager zei dat het allemaal beloofd was en een band voor die avond of die morgen. En ze konden het niet krijgen. Dus weken wij uit naar de town and county. En die morgen toen wij daar binnenkwamen en daar binnen stond en broer Carlson zei, er is één ding, uw broeders mag het oneens zijn met broer Bennen, maar hij is niet bang om te zeggen wat hij gelooft. Hij zei, hij vertelde mij dat deze dingen zouden gebeuren, gewoon precies op de wijze zoals ze zijn. Hij zei, nu hier is hij. Laat hem voor zichzelf spreken. En ik nam de schriftplaats. Ik ben het hemelse gezicht niet ongehoorzaamd, zoals Paulus zei. Ik zei, u hebt dit voor mij opgezet omwille van de waterdoop in de naam van Jezus Christus. Meer dan 300 van u hebben zich voorgesteld als dokter zo en zo en dokter zo en zo. Ik zei, ik heb niet eens een middelbare schoolopleiding gehad. En ik daag elke man hier uit om uw Bijbel mee te nemen hier naast mij te komen staan. En een van de woorden die er gezegd zijn te ontkennen. U hebt het hier op de band als u het wil horen. Dat was de stilste groep die u ooit hebt gehoord. Ik zei, wat is er aan de hand? Is er iemand hier vanavond die in die morgensamenkomst was? Laat ons uw hand omhoog zien steken. Jawel, zeker. Kijk, overal in het rond. Ik zei, dan als u het niet kunt ondersteunen, val me dan niet lastig. Juist. Een hele hoop gehuil wanneer ze om de hoek zijn. Maar als ze oog in oog komen samen met de kwestie, dan is het anders. Dat is juist. En die mannen gingen weg. En Tommy Hicks zei, ik wil 300 van die banden. Om ze naar elke 3-eenheidsprediker te sturen die ik ken. Die mannen die mij de hand schudden zeiden, wij zullen naar de tabernakel komen om overgedoopt te worden. En waar zijn zij? Verontschuldigingen. Ik kan het niet doen, mijn denominatie zal mij niet toestaan. Ik heb een vrouw getrouwd. Ik heb een ossenspan gekocht, of een span of ossen liever. Ik heb een stuk grond gekocht en ik moet er naar kijken, zie. Enkel van zulke soort dingen. Verontschuldigingen. Is dat juist? Is dat leven het evangelie waardig? Als het evangelie juist is, laten we dan alles verkopen wat we hebben en ervoor leven. Wees een christen. Ja, meneer. Amen. Let er nu op terwijl wij sluiten. Maar hun verontschuldigingen zijn hun geloofsbelijdenissen en hun denominaties. Het is als een boom. Ik keek onlangs naar Brew Banks. En ik had een dennenboom die ik geplant had toen ik daar voor het eerst heen verhuisde, ongeveer 15 jaar geleden of langer. En ik liet die ranken, de takken van de dennenboom, uitgroeien. En we konden de grasmaaier daar niet onder krijgen. En groeide hoe dan ook zo'n spietje gras. En ik ging daarheen, nam een zaag en zaagde die takken af. Tot die dennenboom zo hoog gesnoeid was, dat u eronder door kon gaan met de grasmaaier. En nu groeit het mooiste gras dat u ooit zag eronder. Wat was het? Het zaad was daar, het moet het licht krijgen. En zolang de denominatie uw verontschuldigingen probeert om dat zaad waarvan u weet dat het daar werkelijk ligt te beschaduwen, neemt u het deel van Lot. Gooi die dingen weg en laat het evangelielicht erop schijnen. De kracht van Jezus Christus. Ja, het licht ervan weghouden zal het ervan weerhouden te leven. Want als het licht er ooit bij komt, zal het opspringen ten leven. En dat is de reden dat de mensen zeggen, ga niet naar dat soort samenkomsten. Ze zijn bang dat iets van het licht een van hun leden zal treffen. Herinnert u de vrouw bij de bron? Zij was een prostituee. Daar stonden die priesters. Zij zagen dat Jezus Nathanael vertelde, ik zag u toen gij onder de vijgenboom waart. En de priesters zeiden, hij is Beelzebul. Hij is een waarzegger. Dat is de duivel. En deze kleine vrouw, toen zij daar naartoe ging in een immorele toestand met 6 mannen levend. En toen zij daar naartoe ging in die toestand, in die staat waarin zij was. En Jezus zei, breng mij te drinken. De conversatie begon. Hij zei, ga uw man halen en kom hier. Ze zei, ik heb er geen. Hij zei, u sprak de waarheid. U hebt de 5 en degene waarmee u leeft is uw man niet. Zij zei, ik bemerk dat u een profeet bent, meneer. En ik weet dat de Messias dat zal doen wanneer hij komt. Jezus zei, ik ben hem. En dat maakte het vast. Toen dat licht over dat zaad flitste dat daar in die kleine oude prostituee lag, waren de dagen van hoererij voorbij. De straat op ging ze, God verheerlijkend, en zeggen, kom en zie een man die mij de dingen verteld heeft die ik heb gedaan. Is dit niet de Messias? Wat was het? Het licht kwam tot het schaduw, zaad onder het schaduw van een prostitutie schuilplaats. Ja, meneer. Nu laten wij sluiten met dit te zeggen. Ik weet niet hoeveel meer bladzijden ik ook nog heb. Maar ik zal ze zeker niet allemaal doornemen, ongeveer 10. Maar dat is pas ongeveer de helft doorgenomen. Maar laten we sluiten met dit te zeggen. Laten wij iets vergelijken met een waardig leven. Laten we het leven van Paulus vergelijken met dat van die rijke jongeling. Hetzelfde licht trof beide mannen. Beide ontvingen dezelfde uitnodiging van Jezus Christus. Is dat juist? Ze waren beide goed onderricht in de schriften. Ze waren beide theoloog. Bedenk dat Jezus tot de rijke jongeling zei, houd de geboden. Hij zei, ik heb dit gedaan vanaf mijn jeugd. Hij was een geoefend man. Paulus ook. Beide waren goed geoefend in de schrift. En ze hadden beide het woord. De een had het door kennis. En de ander had de kiem des levens erin. Toen dat licht erover flitste voor Paulus, zei hij, Heer, wie bent u? Hij zei, ik ben Jezus. En hier ben ik dan. Hij was gereed. Het licht trof beide mannen. De een had een kiem en de ander niet. En zo is het ook vandaag. De geestelijke gemeente en de natuurlijke gemeente. De rijke man had zijn excuus. Hij kon het niet doen. Hij had te veel dingen die zwaarder wogen met te veel vrienden van de wereld. Hij wilde niet ophouden daarmee om te gaan. En dat is het geval met een heleboel mensen vandaag. U denkt dat u, omdat u tot een loge behoort, die broederschap gewoon niet kunt opgeven. Ze drinken allemaal en dergelijke, ze doen dit en dan orde, ga er maar mee door. Niets tegen de loge, niets tegen de kerk. Ik spreek over u. Zie, ja, niets daartegen. Het is allemaal lood om oud ijzer. Ik heb u net verteld dat de kerk er niets meer was dan een loge, de denominatie, als het woord van God logenen. Merk op, de rijke man had zijn verontschuldigingen. Hij verzaakte echter nooit zijn getuigenis. We komen erachter dat hij tot grote zaken kwam. Hij had kennis. En hij kwam tot een plaats dat hij zoveel moest uitbreiden, dat hij nieuwe schuren moest bouwen, om daar zijn dingen in onder te brengen. En toen hij stierf, een of andere afgestudeerde met een omgekeerde boord predikte ongetwijfeld zijn begrafenis. En toen hij het deed, heeft hij misschien gezegd, men hees de vlag halfstok en zei, onze dierbare geliefde broeder, de burgemeester van de stad, is nu in de armen van de Almachtige, omdat hij een groot lid was van de kerk. Hij deed zo en zo. En de Bijbel zegt, in hel sloeg hij zijn ogen op onder pijnigingen. Zie? En bedenk dat hij nog steeds aan zijn bewering wilde vasthouden in de hel. Hij zag Lazarus in de schoot van Abraham en hij zei: Vader Abraham, zend Lazarus hierheen. Nog steeds hem vader noemend. Zie? Hij nam zijn kennis en ging naar een intellectuele kerk. En toen het licht hem strof, wees hij het af. Als dat niet de moderne trend is van de kerk vandaag, dan weet ik het niet. Ongeacht wat God over hun pad laat flitsen, de vuurkolom of wat het ook mag zijn. Zij kunnen het met hun kennis nog steeds niet wegverklaren en ze gaan naar de intellectuele groep vanwege de sociale standing. Maar Paulus bevond zich al in de sociale standing met grote kennis, een grote geleerde, onder Gamaliel en een rechterhand voor de hoge priester. In zoverre dat hij naar de priester toe ging en bevelen kreeg om al die heilige rollers in de gevangenis te zetten. Maar toen het licht zijn pad trof, hij zag dezelfde vuurkolom die Israël door de wildernis leidde, Jezus Christus was, verzaakte hij alles wat hij ooit wist. Hij kwam tot leven. Zou u het leven van die rijke man een soort leven kunnen noemen dat het evangelie waardig was toen hij dat hoorde? Hoewel hij gelovige was, zou u dat soort leven kunnen noemen onder de intellectuelen en pleziertjes die avond daar ginds, terwijl de zon onderging, een heildronk uitbrengend, of misschien een of andere priester die een gebed uitsprak daarboven en had het vermaak en een bedelaar lag aan het woord daar ginds. En hij bracht zijn toast uit en sprak over het grote geloof dat hij in God had. En voor het daglicht, de volgende morgen voor de zon op kon komen, was hij in hel. Dat is juist. Daar zijn uw intellectuelen. Maar Paulus, toen het licht hem trof, laten we zijn leven vergelijken en zien of dat het waardig is. Wat gebeurde er? Toen het licht Paulus trof, verzaakte hij al zijn kennis en ging weg van de intellectuele groep. En wandelde in de geest van Jezus Christus. Glorie voor God. Slim, zo intelligent als hij was, gebruikte hij zelfs nooit grote woorden. En toen hij onder de Corinthiërs kwam, zei hij: ik ben nooit tot u gekomen met de wijsheid van mensen. Ik ben nooit tot u gekomen met opgeblazen woorden, want u zou uw geloof daarin stellen. Maar ik kom tot de eenvoud in de kracht van de opstanding van Jezus Christus, opdat uw geloof daarin zou zijn. Daar is een leven. Let erop. Hij gebruikte nooit zijn opleiding. Hij liep nooit mee met de intellectuele groep. Hij wandelde in de geest van Christus. Nederig. Gehoorzaam aan het woord van God. Terwijl het zeer in tegenspraak was met hun geloofsbelijdenissen. Maar Paulus zag het licht en wandelde erin. Is dat zo? En liet het leven van Christus, Jezus Christus, weer spiegelen aan het tijdperk waarin hij leefde. Opdat de mensen de geest van God in hem zouden mogen zien. En de nederigen geloofden het zozeer dat zij zelfs de zakdoeken wilden binnenbrengen. Ze namen ze van zijn lichaam af en ze geloofden het zozeer. Hij was zo'n vertegenwoordiging van Jezus Christus dat zij geloofden dat wat hij ook maar aanraakte gezegend was. Ja. Wat een man was dat. Zijn leven gaf, zijn rijkdom en alles wat hij had. Zijn opleiding, hij vergat het allemaal. Om te wandelen met vissers en bedelaars en straatzwervers. Om zijn lichte liefde van Jezus Christus te laten reflecteren. Hij zei: ik ben op mijn rug gegezeld 49 keer. Val mij niet lastig, ook draag ik de merktekenen van Jezus Christus in mijn lichaam. De arme kleine kerel was in zo'n verschrikkelijke toestand, dat hij zei: ik draag in mijn lichaam de merktekenen van Jezus Christus. Wat een verschil met deze grote hoogwaardigheidsbekleding, met de priesters overal rondom hem. En toen hij in Rome was en niemand was er die hem bijstond, en men bouwde een schafot om zijn hoofd eraf te hakken daarbuiten. Daar is waar het verteld werd. Oh my, hij zei, daar is een kroon voor mij weggelegd, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op een dag zal geven. En niet alleen mij, maar nu en al degenen die zijn verschijning liefhebben. Daar is een leven het evangelie waardig. Een echte zoon. Hij hield stand voor Christus. Hij liet het evangelie door zich heen reflecteren. Voordat hij het deed, ging hij heen en leerde het evangelie. Hij ging naar Arabië en verbleef er 3 jaren. En nam het Oude Testament en toonde door het Oude Testament dat hij Jezus Christus was. En hij liet het door zich heen reflecteren tot een nederige groep mensen. Zodat hij zei: ik weet wat het is om een buik vol te hebben. En ik weet wat het is om hongerig te zijn en gebrek te lijden. Een man met een opleiding zoals hij die had. Een geleerde zoals hij. Die staat met de geleerdheid van Gamaliel, een van de grootste leraars in die tijd. En die arm in arm stond met de hoge priester. Broeder, hij zou miljoenen dollars waard geweest kunnen zijn. En had allerlei gebouwen kunnen hebben. Dat is zo. Maar hij had zelfs maar 1 jas. En Demas zag een man met zo'n bediening als dat. In 2 Timotheus, het 3e hoofdstuk. Hij zei: Demas heeft mij verlaten en alle andere mannen. Deze tegenwoordige wereld liefhebbende. Hij zei, als je komt, breng dan die jas voor mij die ik daar ginds achterliet. Het wordt koud. Een man met zo'n bediening. En ik kon maar één jas hebben. Prijs God. Het doet me denken aan Martinus, toen hij trachtte stand te houden voor het evangelie en alles voor hij bekeerd was. In de tijd voor Nicea, of het concilie van Nicea, de Nicea-vader in de geschiedenis. Op een dag liep hij door de poorten daar. Hij kwam van Tours, Frankrijk. En er waren mensen, een oude zwerver lag daar stervend zonder kleren. En de mensen die hem kleren kunnen geven liepen voorbij en ze deden het niet. Ze liepen hem voorbij en deden ze alsof de oude kerel niet zagen. En Martinus stond daar en keek ernaar. En men zei, en elke soldaat had een man om zijn schoenen te poetsen, maar hij poetste de schoenen van zijn knecht. Hij deed zijn jas uit, nam een mes en sneed hem in twee stukken met zijn zwaard. Hij wikkelde de oude zwerver in en zei, we kunnen beide leven. En hij ging huis en ging naar bed. En daar liggen, denken aan de oude man die geroepen had, direct maakte hem iets wakker. Hij keek en daar in de kamer stond Jezus Christus, gewikkeld in datzelfde oude kledingstuk waarin hij de zwerver gewikkeld had. Hij zei, in zoverre gij dit aan het minste van de kleine gedaan heeft, hebt gij het aan mij gedaan. Dat is een leven waardig van het evangelie. U weet ook hoe hij zijn leven bezegelde, nietwaar? Kijk naar Polycarpus, die stand hield voor de doop in de naam van Jezus tegen de Rooms-Katholieke kerk. En ze verbrandden hem op de brandstapel. Haalden een badhuis omver en verbrandden hem. Kijk naar Irenaeus en de overigen. Die leden voor deze zaak, dat zijn waardige levens. Kijk naar wat Paulus zei in het boek van Hebreeën, het 11e hoofdstuk. Hij zei, ze werden in stukken gezaagd, uit elkaar getrokken, zwierven rond in schaapsvachten en geitenvellen. En waren in de woestijn en behoeftig enzovoort. Levens die deze wereld niet waardig was. Daar hebt u het. Het leven is waardiger van het evangelie. Hoe zullen het mijne en het uwe voorstaan op de dag des oordeels met zulke mannen? Kijk nu naar Paulus en we zullen verder gaan. Hij stond voor het evangelie en liet Jezus zo door zich heen stromen, ongeacht of wat iemand er ook voor hem dacht. Waar de hoge priester, waar hij ging, hij liet zijn hoofd ervoor afhakken. Hij was een waardige vertegenwoordiging van het evangelie. En kijk daarna, om het even wat de mensen ervan dachten, hij liet de stroom van eeuwig leven door hem heen stromen, zo zeer dat hij zei, ik zou van Christus vervloekt willen zijn voor mijn broeders. Nu u weet wat u doet, wanneer u eeuwig leven krijgt, daar is uw vraag, daar is uw antwoord. U neemt de intellectuele kant of u neemt deze kant. Als u werkelijk eeuwig leven hebt, dat is wat er gebeurt. Dat is wat er gebeurde. Paulus was bereid om van Christus vervloekt te worden, om zijn volk te laten. De blinde, onwetende mensen die niet naar het evangelie wilden luisteren. En ik vind het een schande voor mezelf, ik stond op het punt hen op te geven, omdat ze niet naar mij wilden luisteren. Ik voel mij alsof ik mijzelf moet bekeren. En ik heb me bekeerd, zie. Merk op, ongeacht wat anderen dachten, dit soort leven is het evangelie waardig. Nu, ik ga sluiten. De rijke man, zoals de meeste van ons vandaag, sloot zich af en verwierp het woord des levens en werd een kerklid en toonde een leven waarvan in de Bijbel wordt bewezen dat het evangelie dat hem werd gevraagd te ontvangen onwaardig was. Is dat juist? Hoe zou het evangelie kunnen schijnen door een dergelijk verduisterd licht dat de kracht van God ontkent? Nu, de enige manier om een waardig leven te leven, is om Christus en zijn woord, en hij is het woord, zich zo volmaakt in u te reflecteren, dat God betuigt wat hij in het woord zei. Want Christus stierf, omdat hij zichzelf voor God mocht aanbieden als een offer, en het keerde terug in de vorm van de Heilige Geest, om zichzelf door zijn volk te reflecteren, om zijn werk voor te zetten. Weerspiegelend zichzelf door u heen om zijn beloofde woord in deze toekomstige dagen te vervullen. Zoals Johannes de Doper hoorde toen hij Christus hoorde komen en Christus liep het water in en Johannes zei, zie het Lam van God. Niemand anders zag het, maar hij zag het. Dat licht dat neerkwam uit de hemel als een duif. En een stem zei, dit is mijn geliefde zoon in wie het mij welbehaagt te wonen. Hij zag het komen. En Jezus liep het water in, Emmanuel, voor een prediker die verondersteld werd een radicaal te zijn. Hij liep het water in voor de ogen van de mensen. En zei, ik wil door u gedoopt worden. Johannes zei, Heer, ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. Waarom komt gij tot mij? Hun beide ogen ontmoeten elkander, een profeet en zijn God. Amen. Zo, ik zou niet graag... Zou ik daar graag willen staan en daarnaar kijken? Zie hoe de schellen afvielen van die strenge, diepliggende ogen van Johannes. En hoe ze die strenge, diepliggende ogen van Jezus vonden achter en even van elkaar in het vlees. Jezus zei, Johannes, Sta niet toe dat het zo is, want alzo betaamt het ons. Wij zijn de boodschap voor dit uur. Het betaamt ons om alle gerechtigheid te vervullen. Johannes dacht, ja, hij is het offer. Het offer moet worden gewassen voordat het wordt aangeboden. En toen zei hij, kom dan. En hij doopt hem. Amen. Met andere woorden, het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Jezus wist dat de man waarachtig was. En zij is nooit een man geboren uit een vrouw zoals hij. Hij is meer dan een profeet. Als u het kunt ontvangen, dit is meer dan een profeet. En Jezus keek in zijn hart en wist dat. Amen. En zijn eigen neef ontmoette hem daar van aangezicht tot aangezicht. Johannes zei, Heer, ik heb van nodig door u gedoopt te worden. Waarom komt gij tot mij? Hij zei, berust dat erin dat het zo is, Johannes. Maar bedenk dat het betaamt ons alles te vervullen wat God beloofd heeft. En ik ben het offer. Ik moet gewassen worden alvorens gepresenteerd te worden. Oh my. En vandaag, wanneer de avondlichten schijnen, wanneer er geen mens bij zijn gezond verstand is die niet kan zeggen dat elke Bijbelgeleerde die in de Bijbel kijkt weet dat dit de laatste dag is, dan betaamt het ons om ons van deze grote muren te verwijderen, om van deze dingen weg te gaan en in de rechtvaardigheid van Jezus Christus te komen in deze laatste dag. En het zegel van God aan te nemen voordat de duivel ons het merkteken van het beest geeft. Oh my. Ja. Bid God om het licht van deze dag in u op te laten komen. Om een gehoorzame dienstknecht van God te zijn. En laat dan de vrucht van de geest altijd in uw leven blijven. En dat is een leven dat het evangelie waardig is. En laat mij dit tot slot zeggen. De enige manier dat u een leven kunt leven dat het evangelie waardig is, is om het evangelie zelf, elk stukje van het evangelie, in u te laten komen om zijn belofte te weerspiegelen, te maken dat ze betuigd worden. Laat God in uw leven om de belofte van deze dag te betuigen. Net zoals Johannes zei, Jezus zei tegen Johannes, verdraag dat het zo is, Johannes, dat is goed. Maar wij zijn de boodschappers van deze dag, wij moeten alle gerechtigheid vervullen. En als wij de christenen van deze dag zijn, laten wij Jezus Christus in ons hart ontvangen. En hij is het woord. Ontken er niets van. Zeg, het is de waarheid en plaats het in uw hart. Let op de vrucht van de geest op u en vervul elke belofte die hij deed in de Bijbel. God wil zijn woord in u vervullen. En hij heeft geen andere handen dan de mijne en de uwe. Hij heeft geen ogen dan de mijne en de uwe. Hij heeft geen tong dan de mijne en de uwe. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. De ranken dragen de vrucht, de wijnstok geeft de energie aan de rank. Dat is een leven dat waardig is. En mijn gebed is voor degene aan de radio of in het bandenland, voor degene die aanwezig zijn, mogen de God van alle genade van de hemel zijn gezegende Heilige Geest op ons alle laten schijnen. Opdat wij van deze avond af, voortaan, een leven kunnen leven waarvan God zou zeggen, het behaagt mij, ga binnen in de eeuwige vreugde die voor u bereid zijn sinds de grondlegging van de wereld. Laat de God des hemels zijn zegeningen op al uw mensen zenden. En ik bid dat God u vrouwen zal zegenen vanavond, die kort haren. Op zo'n wijze dat u het zult zien en deze moderne trend van de dag zult verlaten. En zult beseffen dat de Bijbel zegt dat u het niet behoort te doen. En als u er schuldig aan bent immorele kleding te dragen, dat de God des hemels zijn genade in uw hart zal uitstorten. Dat u het nooit meer zult doen. Dat u nooit meer aan zoiets schuldig zult zijn. Mogen de Heilige Geest het gewoon voor u openen en het u tonen. En mogen u zonder de doop van de Heilige Geest, mogen u mannen die vrouwen hebt en hen toelaat de baas van het huis te zijn en u rond te leiden, mogen de God des hemels u genade geven om stevig in uw schoenen te staan en die vrouw weer terug te brengen tot de juiste gezindheid. Ja, en te beseffen dat dat uw plaats in Christus is. Niet een baas nu, maar u bent het hoofd van het huis. Bedenk, zij is zelfs niet in de oorspronkelijke schepping, zij is alleen een bijproduct van u. Door God aan u gegeven om voor u te zorgen, om uw kleding schoon te houden en uw maaltijden klaar te maken enzovoort. Zij is niet uw dictator. U, Amerikaanse vrouwen. U loopt rond met een hoop verf op uw gezicht en uw neus omhoog in de lucht. Als het zou regenen, zou het u laten verdrinken. En dan denkt u dat u een soort dictator bent. U bent het voor een verwijfde man, maar niet voor een werkelijke zoon van God. Juist. Mogen God u, mannen, genade geven als zonen van God. Om dergelijke nonsens te stoppen. Dat is juist. Mogen hij u genade geven om die sigaretten weg te gooien. Te stoppen met die luisteren naar die vuile grappen. en al die onzin. Laten wij zonen God zijn, zodat wij een levenswandel kunnen hebben die het evangelie waardig is. En zodat iemand die over straat loopt zegt, als er ooit een christen was, daar gaat er een. Daar gaat iemand door wie God zich regelrecht toont. En die man is een echte christen als er ooit een christen was. Je mag denken dat ze er ouderwets uitzien. Zij is een echte dame. Daar is het. Wees een eerbaar christen. Want we zijn hier vreemdelingen. Dit is ons thuis niet. Ons thuis is boven. Wij zijn zonen en dochters van een koning. Van de koning. Laten we ons leven een eerbaar leven laten zijn. Laten wij een leven leiden dat tot eer zal zijn van hetgene wat wij beweren te zijn een christen. En als u zo'n soort leven niet kunt leiden, laat u dan geen christen meer noemen. Want u werpt alleen maar een smaad op de zaak. Dank u mensen die hier op deze hete avond zitten. Ik vertrouw erop dat er op die dag niet één van u verloren zal zijn. Ik vertrouw dat u en ik samen genade zullen vinden voor God. Dat ik in staat zal zijn om altijd stand te houden voor wat waarheid is. Nooit om u te kwetsen, maar ook nooit om te onthouden. Zie, als ik dat zou doen, ik zou geen goede vader zijn als ik mijn kind gewoon maar alles liet doen. Ik zal ze corrigeren. Elke liefde zal het doen. Liefde is corrigerend. Ik herinner mij dat je me die dag die brief schreef, Pat. Ik heb het nog steeds. En liefde is corrigerend. De Bijbel zegt het, en als dat niet correct is, dat is de reden waarom God ons corrigeert. Hij heeft ons lief. Mogen wij van nu aan een leven leiden dat waardig is met zachtheid en lieflijkheid. Besteed er geen aandacht aan als iemand zegt, wel prijs God, ik weet wat zij het heeft. Ze sprak in tongen, ze danst in de geest. Dat is een orde, maar als de vrucht die van de geest niet heeft, de geest is daar niet. Zij bootsen alleen maar een of andere soort emotie na of zoiets. Omdat de Heilige Geest slechts het leven van de vrucht van de geest kan leven. Dat is de enige wijze waarop hij het kan doen. God zegen u, laten we ons hoofd even een ogenblik buigen. Laat de God die zijn licht heeft laten uitstralen in deze laatste dag, die voor mij ligt van zijn Bijbel en de foto van deze engelen, dit mystieke licht in de vorm van een piramide, waarvan zelfs de wetenschappers niet weten hoe het hier kwam. Zij kunnen het niet verklaren. Maar Vader, wij zijn dankbaar. U vertelde het ons maanden voor het gebeurde. En we zijn u dankbaar. Laten de mensen die bij uw naam genoemd worden, zich vanavond afscheiden van zonde, Heer, van ongeloof. Mogen, omdat ik heb zo scherp tegen onze zusters moeten spreken. Niet omdat ik hen niet lief heb, Heer, maar ik wil niet toestaan dat de duivel hen zo opwerkt totdat zij een deze dagen doodvallen en dan proberen u in zo'n toestand te ontmoeten, nadat zij de waarheid van God zoals dit hebben gehoord. Mogen zij voelen dat zij het aan zichzelf verplicht zijn om de schriften te gaan doorzoeken, om te zien of dat juist nou oprecht op hun knieën te gaan en te zeggen, God, is dat de waarheid? Dan zal dat alles zijn wat nodig is, Heer. Ze zullen er oprecht in zijn, want uw woord is de waarheid. De mensen hebben gezeten. Velen van hadden misschien die dingen die hen kwetsen. Maar de geest van God sprak tot hen en ze zaten stil en luisterden. Het uur wordt laat. Het uur is laat in de avond en het is ook laat in de tijd waarin wij leven. De zon is aan het ondergaan. De wereld is aan het afkoelen. God, de duisternis zal spoedig intreden. En dan het komen van de Heer om zijn gemeente weg te nemen. We danken u hiervoor, Heer. En wij bidden u dat u elk persoon in de goddelijke tegenwoordigheid zult zegenen. Ieder die deze band hoort, Heer, rond de wereld. Mogen zij die oude geloofsbelijdenissen en dergelijke verlaten. En komen in de levende God dienen. Komen erin investeren. En doen zoals de koningin van het zuiden deed. Zij kwam met kosten haar 3 maanden om bij een man te komen die Jezus Christus vertegenwoordigde, of de God des hemels, Salomo. Jezus zei, ze kwam hier van de uiterste delen van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, een grotere dan Salomo is hier. En wij weten dat de grotere dan Salomo hier is. De grote Heilige Geest zelf is hier, werkend door de mensen. Wat danken wij u hiervoor, Vader. En ik bid de zegening nu. Zegen ons geliefde herder, broeder Neville. Heer, als ik naar hem kijk en denk aan zijn liefdewerken, dan springt mijn hart gewoon op. Ik heb hem lief. Om hem te zien hoe hij naar zijn vrouw en zijn kleine kinderen kijkt. En ik bid God dat u hem zult versterken. Geef hem moed. Zegen hem voor veel, veel meer jaren van dienst in dit grote oostveld waarin wij leven. Zegen al deze predikerbroeders die hier vanavond zitten. Vele van hen zijn bezoekers uit andere plaatsen. En ik bid dat u daar met hen zult zijn, Juni en broeder Ruddle. En die dierbare mannen, die zusterkerken van deze kerk hier zijn. Die staan om het evangelielicht vast te houden in de verschillende delen van de steden in de omtrek. Die strijden voor hetzelfde licht. Dank u voor deze mannen, Heer. Bemoedig hen. En geef hen genade om de grote beproevingen en dingen te weerstaan die op de aarde komen om alle christenen te beproeven. Genees de zieken en aangevochten, Heer. Wees met ons de komende week nu. Geef ons moed. Mogen de kleine, gebrekkige zondagsschoollessen van deze dag hun hart nooit verlaten. Mogen zij dag en nacht overdenken. Sta deze zegeningen toe, Vader. In de naam van Jezus Christus vraag ik het. Amen. Hebt u hem lief? Gelooft u het? Laten we ons goede lied weer zingen. Ik heb hem lief, ik heb hem lief. Terwijl we ons met elkaar verenigen. Waar is zuster Angren? Is zij hier, een van hen? Of de zuster die de piano heeft gespeeld? Een van de dames hier? Ja, ze is hier, de dame hier. Ik wilde vanavond heel graag, maar ik zag broeder Angren niet. Ik wilde dat hij vanavond voor mij zou zingen. Hoe groot zijt gij? Ik vermoed dat de broeder naar huis is gegaan. Zie, ik hoorde dat lied vanochtend en ik waardeerde het zeer. Oh my, dat klonk gewoon door mijn hart. En ik had hem willen horen zingen, hoe groot zijt gij. Nu laten wij zingen. Ik heb hem lief. Iedereen samen, nu sluit gewoon uw ogen. En laten wij nu naar hem opzien en zeggen, Heer, als er ook maar enige vleeselijkheid in mij is, neem het eruit. Precies nu. Neem het eruit. En nu, buiten die deze band hoort, wanneer u dit lied hoort zingen, zing dan met ons mee, gewoon in de stoel waarin u zit. En als u veroordeeld wordt door het woord, als u niet denkt dat het woord is, onderzoek de schriften en zie of het juist is. Het betaamt u, het betekent leven of dood. En dan, terwijl wij dit lied zingen als er vleeselijkheid is in uw leven, zou u dan niet uw hand willen opsteken in uw stoel? Laat uw kinderen en uw vrouwen hun hand opsteken en uw geliefde om u heen. En zing, ik heb hem lief. Geef uw leven aan hem, zeg, reinig mij, Heer, van alle kwaad. Terwijl we opstaan, terwijl wij nu zingen. Heer Jezus, ik bid dat u de mensen zult genezen die deze zakdoeken zullen dragen. Ik zegen ze in Jezus Christus' naam. Amen. And purchase my salvation on Calvary's tree. In deze grote zegening, blijf het gewoon spelen, zuster. Sluit gewoon uw ogen en denk een ogenblik na. Laten we in ons hart bidden. Heer Jezus, doorzoek mij. Heb ik u werkelijk lief? U zei, als u mij lief hebt, zult u mijn uitspraken bewaren. Als u mij lief hebt, zult u mijn woord bewaren. Zeg dan in uw hart, Heer, laat mij uw woord bewaren. Laat mij het verbergen in mijn hart. Om nooit tegen u te zondigen, dat is om ook maar iets te, wat u heeft gezegd, niet te geloven. En nu, terwijl wij zingen, ik heb hem lief. Laten wij iemand vlakbij ons de hand schudden. Reik gewoon de hand en zeg, God zegen uw broeder of zuster. Heel rustig nu. God zegen u. God zegen u. God zegen uw zuster, God zegen u, God zegen uw zuster. God zegen u, zuster, God zegen u, God zegen u. Nee, laten we onze handen opheffen naar hem. I love him. Dat u eindigt. And purchase my salvation on Calvary's tree. Hebt u hem lief? Is hij niet wonderbaar? Ik bid voor u, ieder van uw kinderen. Wat goed zou het voor mij doen om hier te staan en deze dingen te zeggen als ik in mijn hart niet dacht dat het u zou helpen, terwijl ik vermoeid ben en uitgeput. Ik kan niet nauwelijks blijven staan, mijn voeten doen pijn, mijn schoenen, ik heb erin staan zweten en alles door mijn voeten opgezwollen zijn. En ik ben zo vermoeid, ik ben geen jongen meer. En ik heb predikingen van 3 of 4 uur gepredikt en voor de zieken gebeden, ben dag en nacht bezig geweest. Waarom zou ik hier staan om dat te doen? U weet, al deze 30 jaar, als het voor populariteit was, ik heb dat vermeden. U weet dat ik geen geld aanneem. U weet dat. Heb ik u iets verteld in de naam des Heren van wat kwam te geschieden? U weet dat het juist is. Ik heb u lief. Het is de liefde van God die in mijn hart is voor in ieder van u. Ik wil dat ik kan. Ik wens dat ik voor God zou kunnen staan en zeggen: God, laat mij hen helpen. Laat mij dit doen. Ik kan het niet doen. Iedereen moet op zichzelf staan, zie. Ik geloof dat wij nu allemaal naar boven gaan in deze dagen. En als het gebeurt dat wij voor die tijd in slaap vallen, als ik van u word weggenomen, bedenk dat ik u daar zal gaan ontmoeten. Ik weet dat het daar is. Dezelfde visioenen die u alles verteld hebben, die volmaakt waren, zijn komen te geschieden. Precies zoals hij zei. Niemand gedurende al deze jaren kan hier ooit zeggen dat ik ooit iets heb verteld dat zou gebeuren nadat dat geschieden. Over de hele wereld weet men dat. Je hebt het nooit op het podium gezien dan dat het precies iedereen de waarheid vertelde. Zie, het is altijd zo geweest. En diezelfde God liet mij voorbij het gordijn van de tijd kijken. En ik zag die vrouwen en mannen hun armen om mij heen slaan en mij omhelzen. En zeggen, oh broeder Brenham. Ik kan gewoon niet stilzitten. Dus al ben ik vermoeid, ik ga toch. Mijn rug doet pijn elke dag. Ik ben 54 jaar oud. U weet, je krijgt elke dag een extra pijn. Mijn gebed is, God houd mij staande. Houd mij staande om het woord te prediken. Op die waarheid te staan, tot ik mijn jongen zie, Jozef oud genoeg en vervuld met de Heilige Geest. Dan kan ik deze oude versleten Bijbel nemen en hem in zijn hart leggen en zeggen, zoon, draag hem tot het einde van je leven. Sluit er geen compromissen over. Ik dacht dat Billy misschien het evangelie zou prediken. God riep hem nooit, maar ik geloof Jozef, wat een kleine deugniet hij ook is. Ik geloof dat God hem geroepen heeft. Dat is de reden dat kinderen niet met hem overweg kunnen. Hij is een leider. En ik weet dat God hem geroepen heeft. En ik wil hem trainen in de wijze van het woord. De wijze van het woord van de Heer. Zodat hij dat woord niet zal verzaken. Ik wil het zelf doen, zo God het wil. En wanneer ik oud word en mij terugtrek en hem daar in de kansel kan zien staan en zeggen, dit is hetzelfde evangelie waar mijn papa voor stond. Hij zit daar vanavond oud en gebogen en ik wil zijn plaats innemen, in zijn schoenen gaan staan, daar staan. Dan zal ik omhoog kijken en zeggen, Heer, laat uw dienst naar gaan in vrede. Dat is wat ik zo graag wil zien. Tot die tijd komt. Dan, wat als ik zou opstaan in een andere generatie? Ik kan er niet, ik moet in deze generatie komen. Ik moet met u staan. U bent degene waarvoor ik moet staan. En voor wie ik God rekenschap moet afleggen. Voor het evangelie dat ik heb gepredikt. Denkt u dat ik hier zou willen staan en proberen u te bedriegen om ergens van de weg te gaan? Dat ik dacht dat juist was. Ik zou u aanmoedigen om het te gaan doen. Maar ik weet dat wanneer het mijn fout is, ik wil het daaruit wil krijgen. Datgene wat werkelijk juist is, waarlijk vanuit mijn hart. God zij mijn getuige. Ik heb ieder van u lief. Met echte goddelijke christelijke liefde. God zegen u, bid voor mij. Ik weet niet wat mijn toekomst inhoudt, maar ik weet wie mijn toekomst vasthoudt. Dus rust ik daarin. En ik geef deze kansel over aan een man in wie ik het opperste vertrouwen heb als een dienstknecht van Jezus Christus, onze voorganger, broeder Neville.